in het ene lichaam van Christus. En dat is wat dit hoofdstuk ook feitelijk uitgebreid uiteenzet. En het is goed om te zien dat daar inderdaad de klemtoon op ligt. Namelijk niet op de verscheidenheid die er is, maar op de eenheid die er is. Eenheid door verscheidenheid zeggen we dan met een plechtige term. En dat is om het interessant te maken, denk ik altijd, dit soort kreten. Maar niettemin, dat is zo. Eenheid betekent immers in de praktijk niks als het niet een eenheid is die tot stand komt via de verscheidenheid van de delen. Een verscheidenheid die in de eerste plaats geconstateerd zou worden, maar daarnaast zou men zich realiseren dat het verschillend functioneren van de leden van een lichaam juist de eenheid van dat lichaam bepalen. En dat is wat in met name deze hoofdstukken, de 12 tot en met 14, uiteengezet wordt. Ik heb mijn best gedaan om de vorige keer, zei het dan op de valreep, nog te laten zien dat wij onder deze geestelijke gaven, zoals ze genoemd worden, niet zouden verstaan wat iedereen eronder verstaat. En dat doe ik niet omdat ik liever iets anders vertel dan anderen, want eerlijk gezegd, dat maakt het leven er alleen maar ingewikkelder op. Ik zou liever dingen vertellen zoals iedereen ze vertelt. Dat is wat makkelijker, hè? Dan zwem je wat makkelijker met de stroom mee, denk ik altijd. Maar ik moet u zeggen dat deze gaven die hier genoemd worden juist niet bestaan uit bepaalde kwaliteiten die men heeft. Velen denken dat en daarom met nadruk wijs ik meteen aan het begin van de avond weer op. Het is namelijk zo verleidelijk om hier te lezen alsof God aan de gelovigen bepaalde capaciteiten geeft, zodat zij ineens dingen kunnen die zij vroeger niet konden. Dat is wel wat dikwijls gedacht wordt, maar het berust op een misverstand. Dat is namelijk niet zo. Wat de Bijbel onder deze gaven verstaat, die hier ook genoemd worden, is heel eenvoudig. Als je het één keer gezien hebt, vergeet je het denk ik ook nooit meer, want het ligt zo voor de hand. Waar die gaven uit bestaan, wel, ze bestaan niet uit bepaalde kwaliteiten die men heeft ontvangen, maar het bestaat uit de verantwoordelijkheden die men heeft. God geeft ons namelijk verantwoordelijkheid. Dat is een heel eenvoudige, zeer fundamentele, nieuwtestamentische dan wel gemeentelijke waarheid. Want waar het om gaat is namelijk dat wij door wedergeboorte bekwaam zijn gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Met de term dan maar uit inmiddels alweer de 2e Korinthebrief, hoofdstuk 3. Of met de woorden uit, wat was het, Filippenzen? Ik vraag het nou op voorhand, moet je eerst weten welke, hè? De woorden die zeggen dat God ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Welk was het? Was dat Colossense 1? Ik ben blij dat iemand die twee hoofdstukken uit elkaar kan houden uit het hoofd. Ik nooit. Maar dat doet er nou niet toe. Nee, dat komt dat ze dezelfde rechtse pagina staan en laat maar zitten, dan gooi ik ze door elkaar. Maar waar het om gaat is, God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Dan wel, God heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis der heiligen. Dat wil zeggen, erfenis is nou eenmaal loon. En God heeft ons bekwaam gemaakt opdat wij van hem loon zouden ontvangen. Het punt is, God heeft ons dienaren van het nieuwe verbond gemaakt. En als wij daar dienaren van zijn, betekent dat vanzelfsprekend dat wij daarin of daaronder, onder het nieuwe verbond, bepaalde verantwoordelijkheden hebben. Dat is makkelijk genoeg. Als je dienstknecht bent, dan krijg je opdrachten mee. En de opdracht, wat de opdracht ook inhoudt, in de eerste plaats wordt vereist van de dienstknecht dat hij trouw is aan de opdracht die hij gekregen heeft. En ook dat laatste vinden we terug in de gelijkenis waarmee ik vorige keer min of meer geëindigd ben. En uit Matteüs hoofdstuk 25, gelijkenis waarvan ik altijd eerst zeg dat ik ook wel weet dat die gelijkenis niet gaat over onze bedeling, maar over een volgende. Maar daarvoor gebruik ik hem ook niet. Ik gebruik hem niet om op onze bedeling van toepassing te brengen. Maar ik gebruik hem om aan te geven wat de Bijbel zelf, wat God zelf verstaat onder de gaven die gelovigen ontvangen. En daarvan staat in elk geval in de aanhef van de gelijkenis der talenten in Matteüs 25. Het is gelijk een mens, het koninkrijk namelijk, is gelijk een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. En de een gaf hij 5 talenten en de ander 2 en de derde 1 en ieder naar zijn vermogen. En waar het mij om gaat is dat 1 talent dus niet het vermogen is van de dienstknecht. Want hij gaf hun verschillend, en ieder naar hun vermogen, en ieder naar hun draagkracht, en ieder naar hun natuurlijke aanleg, of het gebrek daaraan, zo u wilt. Maar in ieder geval, zij krijgen verantwoordelijkheden, want zo kun je die talenten beschrijven. Ze krijgen opdrachten, verantwoordelijkheden, waarvan de grootte en ook de strekking afhankelijk is van het vermogen dat die dienstknechten al hadden. God, of die Heer hier, die gaf hen niet hun vermogen. Hij gaf hun talenten op grond van hun vermogen. En dat is waar het om gaat. Ik beweer dus dat deze gaven uit Korinthe en uit Romeinen en uit 1 Petrus en ook uit Efeze, zal ik maar zeggen, dat die gaven niet bestaan uit bepaalde vermogens die men ineens ontvangt, zodat men ineens dingen kan die men voorheen niet kon. Maar integendeel, men ontvangt verantwoordelijkheden, zeg maar gewoon opdrachten, maar men ontvangt verantwoordelijkheden op grond van het vermogen dat al aanwezig is. En dit beginsel hier uit Matteüs 25 is net zo goed op ons van toepassing in onze tegenwoordige bedeling. God geeft ons verantwoordelijkheden nadat wij dragen kunnen. Hij verandert niet onze draagkracht, hij geeft ons niet een grotere draagkracht, hij geeft ons niet primair mogelijkheden die wij vroeger niet hadden, maar hij geeft ons verantwoordelijkheden te dragen op grond van de vermogens die wij hebben. Dat is een heel eenvoudige Bijbelse waarheid. Het is mede daarom van belang, omdat vele gelovigen gewoon gaan zitten wachten tot God hen een gave geeft. Dat wil zeggen, ze wachten op dat ze ineens iets kunnen wat ze vroeger nooit geleerd hebben. Of iets dergelijks. Het moet ineens komen en als God het geeft, nou ja, dan wil men er wel wat mee doen. Vooral als het zo'n interessante gave is als die der gezondmakingen. Nee, maar hoe hard heb je daarvoor moeten studeren? Hoe lang heb je daarvoor moeten studeren, Ab? Voor de gave der gezondheid.
Daar ben ik nog steeds bezig, Ab.
Ja, dat wist ik. Ja, maar goed.
Maar
dat
is goede handel, hoor.
Dat is goede handel, hè, ja. Dat weet ik, daarom is interessant aangelegen. Ik zag net je auto voor de deur staan. Maar laat me zitten. Maar waar het dus om gaat, is dat men daar niet op zou wachten. Men zou de mogelijkheden die men heeft, zou men gebruiken. De Heer geeft ons de verantwoordelijkheid om onze aanleg, de dingen die wij kunnen, zal ik maar zeggen, om die ook inderdaad te gebruiken in zijn dienst. Dat is waar het om gaat. En voor zover er richting aangegeven zou worden, zal hij dat ook ongetwijfeld doen. Maar onze verantwoordelijkheid is inderdaad om die dingen die de Heer ons te doen geeft, om dat te dragen. Of anders gezegd, we hebben verantwoordelijkheden gekregen en van ons wordt verwacht dat wij daarin trouw zijn. Niks meer en ook niks minder. Een heel simpele aangelegenheid en het is van toepassing op alle gelovigen, want wij allen als leden van de gemeente zouden op een of andere bijdrage aan de opbouw, de instandhouding, hoe het maar heten mag, in de praktijk van de gemeente. Wij zouden elkaar dienen, namelijk, en vooral, en dat kan ik ook niet genoeg benadrukken, wij zouden daarin trouw zijn. Iets wat me geweldig stoort, maar dit komt er een beetje eerder uit dan de bedoeling was. Maar iets wat mij persoonlijk geweldig stoort, is dat mensen klaarblijkelijk dikwijls heel opvallend, dus geen, staat dus niet ter discussie, een bepaalde bediening hebben. Bij sommigen is dat namelijk zonder meer vast te stellen. En dan zijn ze niet trouw aan die bediening. Dat wil zeggen, ze doen wel iets wat ongeveer met die bediening van doen heeft, maar men is niet werkelijk trouw. Niet trouw namelijk aan degene van wie men die verantwoordelijkheid ontvangen heeft. En daar gaat het meeste mee mis dus. Want het gaat er niet om dat wij een interessante positie hebben in de gemeente. Het gaat erom dat we trouw zijn aan de verantwoordelijkheid die we in de eerste plaats ten opzichte van de Heer hebben. En als gevolg daarvan ook hebben ten opzichte van de gemeente als zodanig. En ik bedoel echt niet de plaatselijke gemeente. Want als ik het er niet bij vermeld, dan is het altijd gewoon de gemeente als het lichaam van Christus. Die ene die we maar kennen, zal ik maar zeggen. Hè. Dat is waar het over gaat. Daarin zouden wij trouwens, en dat blijkt ook uit wat hier verder in deze gelijkenis staat. Want ik heb hem alweer weggeslagen. Als deze dienstknechten ter verantwoording geroepen, of ter afrekening eigenlijk, geroepen worden bij hun Heer, dan staat er in vers 20 van Matteüs 25. En die de 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht tot hem andere 5 talenten, zeggende: Heer, 5 talenten hebt gij mij gegeven, zie, andere 5 talenten heb ik boven dezelve gewonnen. En het antwoord van de Heer is dan: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht. En het feit van zijn goedheid, het goede van de dienstknecht, is erin gelegen dat hij trouw was. Dat is alles. Meer niet. Het gaat er niet om hoeveel talenten hij had ontvangen, of iets dergelijks. Het gaat erom dat hij trouw was over hetgeen waarover God hem gesteld had. En dat is precies wat deze Nieuwtestamentische brieven leren. Wij als kinderen God zouden trouw zijn aan de Heer en daarmee ook ten volle de verantwoordelijkheden dragen die hij op ons gelegd heeft. Begrijp je me goed? Dragen is één werkwoord. Maar ik bedoel dus, het is onze verantwoordelijkheid om die dingen te dragen. Dat wil zeggen, dat kon wel eens moeilijk worden en dan zouden we er niet voor wegvluchten. Integendeel, dan zouden we ons realiseren dat als de Heer ons die verantwoordelijkheden gegeven heeft, dan zouden wij die verantwoordelijkheden ook inderdaad dragen. Als de Heer ons een bediening, het wordt steeds plechtiger geworden natuurlijk, maar ik bedoel het niet zo plechtig, maar als de Heer ons een bediening gegeven heeft, dan zouden wij dat ook gewoon, zouden we daaraan trouw zijn. Ik zeg altijd, als het je bediening is om een paar maal per week wellicht de stoelen in de zaal klaar te zetten, opdat de gelovigen daar kunnen samenkomen, dan zou je dat gewoon altijd moeten doen. Ook zonder dat het elke keer gevraagd wordt, ook zonder dat je er elke keer voor bedankt wordt. En of het nou mooi weer is of slecht weer, weet je veel, dat moet gewoon gebeuren. En dat doe je dan zonder enige bijkomende zaken. Dat is verantwoordelijkheid die je hebt. En ik noem nou expres iets simpels, terwijl ik ook al weet dat velen daar ook wat vermoeilijks van kunnen maken. Maar ik bedoel eigenlijk dit voorbeeld te geven voor veel voor andere zaken die inderdaad veel en veel zwaarder zijn. Ook dan zou men trouw zijn. Dat is waar het om gaat. En dat is te gemakkelijker te begrijpen wanneer wij beseffen dat trouw volstrekt, maar een volstrekt synoniem is met geloof. Leven uit geloof wil zeggen trouw zijn. Ja, aan degene in wie men gelooft uiteraard. Moeilijker is het niet. Geloof is immers trouw. In de grondtekst niet eens een ander woord voor eigenlijk. En wij zouden in het Nederlands altijd die synoniemen even gebruiken om te checken of we begrijpen wat er eigenlijk staat. Trouwe dienstknecht is een die inderdaad uit geloof en in vertrouwen geleefd heeft. Die trouw geweest is en gebleven is aan zijn Heer. Mocht er dan alsnog wat misgaan, dan heeft die Heer een fout gemaakt door deze dienstknecht een te grote verantwoordelijkheid te geven. Maar u en ik weten dat onze Heer wat dat betreft geen fout maakt. Toch? Met andere woorden, voor zover wij verantwoordelijkheden hebben ontvangen van de Heer, moeten wij in staat geacht worden om die verantwoordelijkheden te kunnen dragen. En zoals het met verantwoordelijkheden gaat, soms drukken ze wat te zwaar en dan zegt de schrift dat wanneer de dingen te zwaar worden, zouden wij van de Heer eventueel hulp ontvangen te bekwamer tijd. Dat is de uitdrukking in dat verband, in hetzelfde verband overigens trouwens, in Hebreeën 4. Wanneer wij dienaren zijn van de hoge priester van het nieuwe verbond, want zo is het eigenlijk, we zijn priesters onder leiding van de hoge priester. En die hoge priester is degene die voor ons zorgt. En dat betekent ook dat als onze verantwoordelijkheid te zwaar drukt, dan zal hij er eventueel wat aan doen om die verantwoordelijkheid te verlichten. Hoe? Dat doet niks ter zake. Dat regelt hij zelf namelijk wel. Maar ik zou er wel van kunnen vertellen hoor, over hoe dat in de praktijk gaat. Maar dat is niet de bedoeling. Het gaat erom dat wij gewoon ons daaraan zouden toevertrouwen en zouden vertrouwen op die Heer die ons niet zou laten verzocht worden boven hetgeen wij dragen kunnen. Maar ik moet u zeggen, ons persoonlijke draagvermogen is dikwijls veel groter dan wij geneigd zijn toe te geven. Nou goed, zo kan die wel weer, denk ik. Dus dan ga ik weer terug naar 1 Korinthe 12. Waar de apostel inderdaad zei, dat hebben we uitgebreid besproken in vers 3, of in vers 4, 5 en 6... dat er aan de ene kant sprake is van verscheidenheid, maar dat er aan de andere kant en op dezelfde grond sprake is van eenheid. Namelijk, vers 4, het is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. Het is maar één geest die die verscheidenheid van gaven geeft. En voor gaven vul je dus in verantwoordelijkheden. bedieningen, maar het staat er ook, hè? Vers 5 namelijk. Er is verscheidenheid der bedieningen, verschillende soorten dienstwerk, want dat is wat het betekent. Maar het is dezelfde Heer, Heer in de zin van meester. Want hoe dan ook, er is één Heer, maar hij kan natuurlijk personeel hebben waarbij de diverse personeelsleden inderdaad verschillende verantwoordelijkheden dragen. Dat is nu helemaal zo. Dat is een sterke vraag. Of men zich altijd bewust is van de verantwoordelijkheden die men heeft. Ik moet zeggen, tot mijn spijt, dat velen zich daar überhaupt niet van bewust zijn, omdat ze zelfs het hele idee niet kennen. Ik kan het nog wel sterker zeggen, velen denken dat het andersom is. Sorry dat ik nou meteen zo'n krasse uitspraak doe, maar velen denken dat de Heer in onze dienst staat. En meestal denkt men dan ook nog dat hij wat onwillig personeel is, zodat men hem veel achter de vodden moet zitten. Ja, ik zeg het wel ongelukkig en ik had het ook wel wat langzamer willen zeggen, maar dat kost het een hele avond. En dan vraag ik me nog af of het dan begrepen wordt. Dat schiet ook niet op. Maar zo is dat nou eenmaal. Ik weet dat ik dat vaker zeg, maar ik geloof dat het een heel hardnekkig verschijnsel is. Velen maken zelfgelovigen, maken zichzelf tot God en maken God tot hun dienstknecht. En die wat traag is, zal ik maar zeggen, zodat hij flink, wat ik zei, achter de vodden gezeten moet worden. Zo van, als je maar flink bij hem blijft zeuren, er zijn altijd bijbelteksten voor te vinden, ook die ken ik ook namelijk. Hè? Als je maar flink blijft zeuren, dan doet hij wel wat wij willen. Ik moet zeggen dat dat getuigt van weinig respect voor God, dat men weinig ideeën van wie God eigenlijk is, en dat het in feite berust op een overwaardering van zichzelf. Zodat we dan toch komen in het straatje van de antichrist, weet je wel, dat die van de zelfverwerkelijking. Hè? Toch? We moeten hier dan maar aan meewerken. Zo is het dus niet, dat is de eerste. In de tweede plaats, er zijn natuurlijk gelovigen die dit wel weten, maar die zich bij voorkeur ook liever aan onttrekken. En aan de dienst die men zou doen. Bovendien, dikwijls, en waarom ook zo uitgebreid erop inging, dikwijls denkt men bij het dienen van de Heer alleen aan de prediking van het woord. En in de tweede plaats, op grote afstand, nog net even aan iets wat daar wellicht mee te maken heeft, zoals het klaarzetten van stoelen in de zaal, weet u wel. Het zetten van de koffie, het verspreiden van de strooibiljetten, dat heet al lang niet meer zo'n ding, maar zo heette dat vroeger. We denken dat het dat is, hè. Ik heb als kind veel geleden, wij moesten regelmatig brieven vouwen, instoppen, postzegels plakken. Stempeltje drukwerk erop stempelen op die enveloppen, adressen schrijven als het helemaal tegen zat, enzovoorts. En toen dachten wij, nou ja, dat is dan voor de Heer. Maar, en dat was het dan. Velen denken dat het alleen maar daarmee te maken heeft, maar dat is natuurlijk ook zo'n misverstand. Het punt is namelijk dat onze dienst aan de Heer dwars loopt door ons eigen oude natuurlijke leven. En daarmee beantwoord ik de vraag niet, weet ik, maar daarmee stel ik het probleem op een, hoe moet ik het zeggen, veel breder. Het punt is namelijk dat onze dienst aan de Heer heel goed kan bestaan uit die verantwoordelijkheden die wij ook al hadden voordat wij kinderen Gods waren, wellicht. Of die we ook gehad zouden hebben indien wij geen kinderen Gods waren. Voorbeeld. Gij mannen hebt uw vrouwen lief. Gelijkerwijs hoe Christus de gemeente heeft lief gehad. Met die uitspraak erachter wordt het ineens een opdracht, een verantwoordelijkheid voor gelovigen. Het is uit de feest, hè? Gij vrouwen wees die mannen onderdanen. Die had ik eerst moeten noemen, maar uit beleefdheid doe ik het nou andersom. Maar die staat altijd voorop in de Bijbel. Gij vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, met de nadruk op eigen. Anders leidt dat ook tot misverstand. Ja.
Het is toch eigenlijk tweezijdig?
Dit is niet tweezijdig.
Nee, ik bedoel, het is
toch... Over het huwelijk bedoel je?
Nee, ik bedoel, de Christus doet ook een dienstwerk aan ons, ten behoeve van ons.
Christus doet een dienstwerk ten behoeve van ons, maar niet in dienst van ons.
Nee, dat niet. Nee.
Hij is namelijk daartoe gesteld door zijn hemelse vader, met de uitdrukkingen dan maar uit de Hebreeënbrief. En voor hem staat dat hij trouw is aan degene die hem gesteld heeft. En dat is de garantie voor dat hij ons genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd geeft. Waarna wij geneigd zijn te zeggen, dan is hij trouw aan ons. Maar dat moet je zo niet zeggen, want dat staat niet in de Bijbel. De Bijbel zegt het net andersom. Hij is trouw aan zijn hemelse vader. En het punt is dat, maar dat hebben we besproken naar aanleiding van 1 Korinthe 11, dat er de eerste verse, dat er een sprake is van een hiërarchie. Zoals Christus God dient, zo zou de man Christus dienen. En zo zou de vrouw haar man dienen. En zo zouden de kinderen de ouders onderdanig zijn. En daarmee ben ik terug bij wat ik net in gedachten had uit Efeze. Want onze dienst aan de Heer bestaat in de eerste plaats, want dat komt eerst. Daar kan niemand zich aan onttrekken namelijk. De natuurlijke mens bevindt zich gewoonlijk in een dergelijke positie. Gij mannen, hebt u vrouwen lief. Gij vrouwen, wees u mannen onderdanig. Ik geloof niet in mannen die hun vrouwen niet lief hebben en wel de heerinnen. Dan is er iets niet goed. Dan moeten omstandigheden wellicht veranderen. Maar niettemin, dat kan namelijk niet samengaan. Ik ben van mening dat het een ten koste gaat van het ander dan. Maar het is beter dat ik niet degene ben die daarop in moet gaan, overigens. Vind ik, persoonlijk. Want het zou maar verkeerd uitgelegd worden, vrees ik. Dus dat sla ik dan over. Maar het volgende punt, hetzelfde verhaal. Ik geloof niet in vrouwen die ze nodig de Heer moeten dienen, maar die er niet over peinzen om hun man onderdanig te zijn. Als een vrouw de Heer zou dienen, zou ze beginnen met haar man onderdanig te zijn. Het begint namelijk gewoon, dat blijf ik volhouden, het begint met dat wij als kinderen Gods in de eerste plaats ons natuurlijke leven op orde hebben. Voor zover dat kan, hoor, natuurlijk, ja. Goed. Maar in ieder geval, dat moet redelijk op orde zijn, in elk geval. En dat is in dienst van de Heer. Daar begint het mee. Daarna staat er ook, gij kinderen, wees je ouders onderdanig, enzovoort. Er staat geloof ik zelfs meteen bij, want dat is de wil van God. Als ik me goed herinner, uit Efeze 5 is dat nog steeds, dacht ik, enzovoort. En gij dienstknechten, wees u heren naar het vlees onderdanig, enzovoort. Het heeft alles te maken met normale maatschappelijke verhoudingen. Dat wij die normen niet meer kennen, dat heb ik ook gehoord van Bolkestein en van Brinkman. Maar goed, die is dan ook prompt verdwenen. Maar nog zo wat van die figuren. Maar niettemin, dat is zo. Dat zijn de normen. En andere zijn er gewoon niet. Het heeft gewoon te maken met sociale verhoudingen, maatschappelijke verhoudingen enzovoort. Dat zou in de eerste plaats op orde zijn. Want als we naar de oude mens niet eens in staat zijn om een onderdanige positie in te nemen en dus gewoon te dienen in een relatie die volstrekt in overeenstemming is met onze natuurlijke, met een nadruk op natuurlijke, onze natuurlijke positie en natuurlijke aanleg zelfs, ben ik van mening. Als we dat niet eens kunnen, dan kunnen we het wel vergeten om de Heer te dienen en van hem verantwoordelijkheden te ontvangen. Ik meen het voor de volle 100%. Ik geloof niet dat het kan. Echt niet. Men zou eerst gewoon een aardse leven hebben. En het kan best zijn dat het ook helemaal niet verder gaat. En dat onze bediening er slechts uit bestaat van dat wij ons natuurlijke leven op orde hebben en daar onze verantwoordelijkheid in kennen. Dat klinkt misschien niet voor. Laat ik dan zeggen dat we onze kinderen opvoeden. Daar begin ik dus niet meer over, hoor. Want dat heb ik hier al uitgebreid eens een keer aangehaald. Maar sommigen zien daar een zware opdracht in. Nou goed, dat bedoel ik dan maar, hè. Dat is toch een mooie, schone taak, of niet? Nee, ik meen serieus. Je zal er maar 20 hebben. Dat schijnt in christelijke families voor te komen. Dus vooruit maar weer. Dan heb je dus wel even wat te doen. Toch? Nou, enzovoort. Die bediening kan daar heel goed uit bestaan. Dat daarna de verantwoordelijkheid van de gelovigen verder strekt, ook inderdaad buiten het normale gezins- en persoonlijke leven, dat zal wel, hoewel ik daar in de eerste plaats van moet zeggen dat dat dan toch in de eerste plaats op de weg ligt van de man en niet eens op die van de vrouw. Let wel, ik zei niet dat de verantwoordelijkheid van de vrouw niet verder zou reiken dan het eigen gezin. Dat zei ik niet. Bovendien ben ik me bewust dat heel wat vrouwen geen gezin hebben. nog niet, of niet meer, of helemaal nooit gaat. Dat bedoel ik, hè. Maar ik zei alleen dat in de eerste plaats de man daarvoor in aanmerking komt. Maar tweede, derde plaats, vierde plaats bestaat ook, hoor. Maar ik noem maar even wat. Maar ik wil alleen maar zeggen dat in vele gevallen die dienst die wij ten opzichte van de Heer hebben, de verantwoordelijkheid die we ten opzichte van hem dragen, niet veel verder gaat dan dat. En wees er maar blij mee. Dat meen ik. Je mag blij zijn als je maar één talent gekregen hebt. Bij wijze van spreken dan. Toch? Want het is niet altijd een lolletje. Daar heb ik eens nagevraagd aan ene A. Natevka. Die zei: Heer, ik weet wel dat u ons volk hebt uitverkoren, maar kunt u nou niet eens voor de gelegenheid een ander volk uitverkiezen? Voor een poosje. Want een lolletje was dat niet. En de verkiezing, uitverkiezen van Israël, heeft inderdaad niets van doen met zalig worden, onthoud dat, hè. Maar het heeft alles van doen met de Heer dienen. Werd verkozen tot volk in de dienst van God. Heeft niks te maken met of men al of niet wedergeboren wordt, in de hemel komt of hoe het maar heten mag. Maar over dat soort verkiezingen hebben wij het nu ook. Wij als gemeente zijn inderdaad in een dergelijke bediening gesteld. Inderdaad, tot op heden onder dat nieuwe verbond dat wij zouden dienen enzovoorts. En dat is niet altijd even prettig. Dus zeg ik, als je maar weinig talenten hebt ontvangen, ik bedoel, dus weinig verantwoordelijkheid hebt gekregen, dan mag je daar ook blij mee zijn. Dat is helemaal niet het punt. Wij komen nog wel schriftplaatsen tegen waarin iets anders staat. Dus die tijd krijgen we nog wel. Hè? Streef naar de beste gaven staat daar. Dus daar hebben we het ook nog over. Maar waar het om gaat is dat we er niet al te hoogdravend over zouden doen. Als ik bijvoorbeeld in de eerste Petrusbrief lees, dan lees ik daar ook over de geestelijke gaven. En in diezelfde brief wordt ook uitgebreid uiteengezet dat wij als gelovigen geplaatst zijn onder het nieuwe verbond. En dat wij een priesterlijk volk, een heilig volk, een verkregen volk zijn geworden enzovoort. En daar vinden wij inderdaad de bekende korte zinnetjes, zoals ik altijd zeg. Namelijk algemene aanbevelingen voor het algemene, laat ik zeggen, voor het normale christelijke leven. Zowel als voor het normale christelijk gemeenteleven. Met dank aan een Chinees, maar dat had je al gehoord zeker. Goed, was me niet. Het waren twee titels van twee van zijn boeken. Maar goed, dat even terzijde. Maar die aanbevelingen vinden wij daarin. En meer specifiek staat er dan dat wij als gelovigen allemaal altijd bereid zouden zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is, in alle zachtmoedigheid en nederigheid. Ik kijk even naar jou, want ik wist niet meer het volgende woord was. In alle zachtmoedigheid en nederigheid. Begrijp je wel? En dat is totaal wat anders dan wat sommigen denken. Namelijk dat men vooral met grote agressiviteit en voortvarendheid het evangelie van de daken zou schreeuwen en van de hoeken van de straten enzovoort. Zowel als dat men dat zou doen in persoonlijke gesprekken. Om toch vooral het eigen gelijk te krijgen. Maar dat even terzijde. Of zeg ik dit nou ook weer te snel? Excuus dan. Maar er stond, zijt altijd bereid verantwoording af te leggen van de hoop die in u is. Want essentieel voor geloof is de hoop die we hebben. Wij geloven immers in wat God gesproken heeft aangaande de toekomst. De beloften Gods, geloof en hoop. Nou ja, dat is hoofdstuk 13. Daar hebben we dus van 1 Korinthe, daar hebben we het dus ook nog over. Maar we horen bij elkaar. Zijt altijd bereid om verantwoording af te leggen van de hoop die in u is. Daar begint het mee. En ik geef u de verzekering, als wij die bereidheid niet hebben om dat te doen, altijd, onder alle omstandigheden, en met zachtmoedigheid en nederigheid, als we die bereidheid niet hebben, kunt u elke vorm van dienst aan de Heer sowieso wel vergeten. Verder. Hebben jullie? Dat is ongeveer waar het mee begint. Als die dienst aan de Heer zich zou uitstrekken verder of buiten het persoonlijke leven, en ik bedoel dus gewoon het persoonlijke, maatschappelijke, sociale leven enzovoort, als het daar buiten zich zou moeten uitstrekken, dan zou men in de eerste plaats bereid zijn om altijd getuigenis af te leggen van de hoop die in het hart is. Vervelend wordt het dus als er helemaal geen hoop in het hart is, zoals bij vele gelovigen helaas het geval is. He? dan komt er niks van terecht. En kan men zich niet van een bepaalde bediening bewust zijn? Zo zit het nou eenmaal. En dat is het probleem. Is men zich die bediening bewust? Nee, gewoonlijk niet. Maar dikwijls ook omdat men sowieso niks van weet, van waaruit die bediening zou bestaan. Aan de ene kant wordt het weggeredeneerd naar allerlei bovennatuurlijke gaven, die men hier in dit hoofdstuk overigens ook tegenkomt, zal ik maar zeggen. En heeft het iets met wondergaven te maken of zoiets, die men van de Heer zou ontvangen, die zou men dan zo nodig moeten hebben. Wel nu, dan begrijpt men van het hele beginsel van die gaven al helemaal niets meer, daar ben ik van mening. Daar begrijpt men dan dus helemaal niets van. En anderen verstaan onder de dienst aan de Heer alleen maar dingen die in het publiek gebeuren, zoals wat ik nu doe, namelijk voor de mensen staan en een verhaal vertellen. Sommigen doen dat graag, heb ik begrepen. He? Ik kan het me niet voorstellen. Met heel veel moeite. Nog net. Maar dat is het gewoon niet. Als dat zo zou zijn, dan, dan zouden de meeste gelovigen toch niet aan bod komen, zal ik maar zeggen. Dat is namelijk ook helemaal niet nodig. Toch? Nou goed. Men is het zich dus dikwijls niet bewust. Aan de andere kant, hoe het in de praktijk functioneert, kan ik wel zeggen. Hoe het in de praktijk gaat, is dat men inderdaad bereid is de Heer te dienen. Dat is wat ik zou uiteenzetten, eventueel. Ik sta me af te vragen of ik dat hier niet alles ooit eens gedaan heb. Maar ik zou het uiteenzetten aan de hand van Romeinen 12. Waarvan we dan zeggen, dat is het begin van het praktische deel van de brief dan, vooruit. Maar daar staat er heel systematisch. Ik wil het wel even naast leggen voor het gemak. Romeinen 12. Maar ja, dan moet ik ook zeggen dat in Romeinen 1 tot en met 8 uiteengezet is wat wij geworden zijn sinds wij tot geloof zijn gekomen. En er wordt gesproken over de gelovigen van onze bedeling individueel. Waarna in hoofdstuk 8 gezegd wordt, als het te snel gaat, zet je bandje gewoon terug. Waarin in hoofdstuk 8 gezegd wordt dat wij geroepen zijn om tot zonen te worden gesteld in de toekomst, namelijk ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam. Maar aangezien zoonschap inhoudt koningschap en priesterschap en eerst geboorterecht en al dat soort zaken, want daar gaat het over, is de volgende vraag: hoe is dat nou mogelijk? Want wij dachten dat Israël, dat is een bedeling in kwestie, dus wij dachten dat Israël geroepen was tot zoonstelling. Hoeveel teksten wou je hebben? Tot zo'n stelling, tot eerst geboorterecht, tot koningschap en tot priesterschap. En sommigen zeggen, nou dat is ook zo en daarom gaat de Romeinenbrief dus niet over de gemeente, maar over Israël. Dan krijg je daarna een probleem, want daarna wordt namelijk in Romeinen 9 tot en met 11 uiteengezet dat het wel degelijk de roeping was van Israël, waaraan inmiddels een ander volk, wij namelijk, heeft deelgekregen. Zodat je dan nog moet verklaren wie is het andere volk. Als het niet de gemeente is. Nee, daar weet ik overal een oplossing voor, want er is allemaal over gedacht. En het zal ook gedacht zijn hoeveel theorieën er zijn om dit soort filosofieën in stand te houden. En om dus vooral maar de roeping van de gemeente tot eerstgeborene, tot koning en tot priester, in de praktijk weg te redeneren. Theoretisch niet, maar in de praktijk redeneert men volkomen weg. Maar niettemin, daar gaat het over, hè? In Romeinen 9 tot en met 11. Want dan is de vraag, hoe kunnen wij nou een gemeente zijn van eerstgeborenen? Ja, ik weet wel dat die term daar niet staat, die staat in Hebreeën 12. Maar dat doet er niet toe, Romeinen 8 spreekt daarover. Over gelovigen die geroepen zijn om eerstgeboorterecht te ontvangen samen met Christus. Want wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus, dus daartoe zijn wij geroepen. Tot zonen, tot koningen, tot priesters enzovoorts, te worden aangesteld. Dan is de volgende vraag, maar hoe kan dat nou? Want wij dachten dat Israël daartoe geroepen was. Dan zet de apostel in hoofdstuk 9 tot en met 11 uiteen op zeer systematische wijze dat aangezien Israël zelf ongelovig is en zelf het woord Gods afweest, zelf er niet in gelooft, kan het onmogelijk deze positie van priester en koning en dus eerstgeborene innemen. En dus zolang Israël ongelovig is, heeft God een ander volk op aarde aan wie hij deze priesterlijke verantwoordelijkheid heeft gegeven. En dat is de gemeente waarmee ik niet gezegd heb dat straks als Israël tot bekering komt, deze positie van de gemeente weer wordt weggenomen. Want dat is niet zo. Ik zei alleen, op aarde, tenminste, ik hoop dat ik het gezegd heb. Wij nemen die. Zolang Israël ongehoorzaam is, heeft God op aarde een ander volk in deze priesterlijke verantwoordelijkheid, de positie van eerstgeboren. Dat is de gemeente. Hetgeen betekent dat automatisch eerst de gemeente van de aarde weg moet, alvorens Israël alsnog tot geloof zal komen en op aarde in dezezelfde positie zal geplaatst worden in de toekomst. Want de positie van Israël in de toekomst op aarde zal geen andere zijn dan de tegenwoordige positie van de gemeente. Alleen wij krijgen een nog betere positie. Namelijk in de hemel.
Alleen dan zichtbaar. Alleen dan zichtbaar, de positie van de gemeente.
Ja, ja.
Onzichtbare positie.
Min of meer, maar als ik het moet uitleggen, is makkelijk genoeg. Als iemand namelijk het woord Gods wil horen, dan komt hij bij de gemeente terecht. Dus ik kan zeggen, het is onzichtbaar. Ja, het is zonder uiterlijke heerlijkheid. Vandaar ook nog zonder koningschap. Maar dat zullen wij in de toekomst ook ontvangen. En zelfs zichtbaar. Maar goed, nou, zo. En van het onderwerp af. Maar waar het om ging is dat in hoofdstuk 9 tot en met 11 dan uiteengezet wordt dat die gemeente wel degelijk in overeenstemming met hoofdstuk 8 dat volk is van eerstgeborenen. Een koninklijk priesterdom. Een heilig volk. Een verkregen volk en geroepen om tot eerstgeborenen te worden aangesteld straks bij de wederkomst van Christus. Israël ook. Zal tot koning en priester en eerstgeboren worden aangezet bij de wederkomst van Christus. Maar wij straks in de hemel en zij straks op aarde, dat is het verschil. Enzovoorts. Maar goed, nu nog is de gemeente in elk geval een priesterlijk volk. Nog geen koninklijk, dat wordt pas in de toekomst gerealiseerd. Maar niettemin priesterlijk, en over het koninklijk ga ik liever verder nou niet op in, want terwijl ik het zeg, denk ik, het is toch niet helemaal juist zoals ik het nu zeg. Maar niettemin, koninklijk zal nog openbaar gemaakt worden in de toekomst. Maar priesterlijk zijn wij nu. En waarna dus de vraag is, maar wat is dan de priesterlijke verantwoordelijkheid van de gemeente? Nu. Nou, wat de verantwoordelijkheid van de priester altijd al was, de eerste verantwoordelijkheid is om trouw te zijn aan het woord dat God gesproken heeft. Om zich daaraan te onderwerpen. En daaruit volgt dan vervolgens het ook praktisch handhaven van het woord Gods. Ook in de zin van dat het woord bekendgemaakt zal worden, toegepast zal worden, of hoe het maar heten mag. Want de priesterlijke bediening, ook in oud-testamentische tijd, was in de eerste plaats die van het woord Gods onderwijzen aan de rest van het volk. Of voor zover het de bediening was van heel Israël, moet ik zeggen, was de priesterlijke bediening het bekendmaken van het woord Gods aan alle andere volkeren, aan heel de mensheid namelijk. En dat is precies wat Israël in de toekomst alsnog zal doen. Na de 70ste week van Daniël. En in het bijzonder dan weer via de bediening van de 144.000 Jehovah's getuigen. Ik kan het nooit anders zeggen dan zo. Maar goed. Maar het zal alsnog gebeuren. Dat is de priesterlijke verantwoordelijkheid. Een priester zou zijn per definitie een lerende priester. In de eerste plaats door het woord Gods te spreken. In de tweede plaats door het woord Gods zelf toe te passen en daarmee te demonstreren. Daaruit te leven als voorbeeld voor de rest van het volk. En verder, maar dat is het laatste waaraan ik altijd denk, door het volbrengen van allerlei rituelen rond tabernakel en later de tempel, zijn er gewoon een vorm van aanschouwelijk onderwijs. Min of meer op zonderschoolniveau. Waarna te betreuren valt dat vele gelovigen van vandaag dat zonderschoolniveau nog niet zich eigen hebben gemaakt. Zelfs maar. Die nog steeds niet begrijpen wat het heilige en wat het heilige der heilige is. Of het wasvat of het abrandofferaltaar en dat soort dingen meer. Maar dat maar weer even terzijde dan. Maar dat is zonderschoolniveau. Aanschouwelijk onderwijs. Met echte beelden in plaats van lichtbeelden dan wel verneld wordt. Dat heb je toch, hè? Of niet? Nou goed. Een priester zou de lerende priester zijn waarna Hosea 4 zegt over Israël. Dewijl gij de kennis verworpen hebt, of dewijl gij de wijsheid verworpen hebt, zegt de Heer tot zijn volk, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen, of zoudt bedienen. En dat is de tegenwoordige situatie waarin Israël ontslagen is uit deze priesterlijke bediening wegens ontrouw. Heb je het hele verhaal? De ontrouwdienstknecht. Enzovoorts. En waarbij die priesterlijke bediening toevertrouwd is aan een ander volk. Kort gezegd, en iets onnauwkeurig, maar kort gezegd, dat is de gemeente. In de praktijk. Nou, ik kan niet elke keer zeggen dat is Efrem in plaats van Juda. Dat is veel te ingewikkeld. Maar in de praktijk is dat de gemeente van vandaag. Hè? In die positie staan wij. Waarna de volgende vraag is, maar wat wordt van ons als priesters dan verwacht? Wel is iemand, dat weet ik, want daar ben ik mee opgegroeid. Dat betekent dat je elke zondagmorgen aan het avondmaal moet. En je plaats moet innemen. Wordt gehoord? Jaren geleden zei iemand een keer, je spreekt zo weinig over de priestelijke verantwoordelijkheid van de gelovigen. Toen dacht ik, hoezo? Priestelijke verantwoordelijkheid. Maar de bedoeling was dat ik had dat priestelijke verantwoordelijkheid zou bestaan uit het eenmaal per week deelnemen aan het avondmaal. Want daar heeft de gelovige een priestelijke verantwoordelijkheid, want dat zou je moeten doen, brood en wijn gebruiken, om daarmee de Heer te loven. En dat is de priestelijke verantwoordelijkheid. Nou, als je dat denkt, dan denk je wel heel erg makkelijk over de priestelijke verantwoordelijkheid van de gelovigen. Dan denk je er maar heel makkelijk over. Want dat is makkelijk hoor. Gewoon eenmaal per week na de bijeenkomst enzovoorts. Deelnemen aan brood en wijn. Wellicht zo af en toe een lied opgeven, een gebed uitspreken. Misschien een kort getuigenis geven of een woord doorgeven. Dat is het dan. Daar ben je 1,5 uur per week vanaf. Maximaal. Toch of niet? Zeg ik nou wat geks? Ik zeg niet dat dit verkeerd is. Ik zeg niet dat dit er niet bij zou horen. Eventueel, want daar ga ik niet eens verder op in. Avondmaal hebben we besproken naar aanleiding van hoofdstuk 11. En ik ben deze dingen niet tegengekomen in dat hoofdstuk. Dus waarom zou ik er verder op ingaan? Het punt is gewoon dat onze priestelijke verantwoordelijkheid heel ons leven bepaalt. Dat kan niet missen, want men is priester omdat men als priester geboren wordt. Niet omdat men daartoe later is aangesteld, maar omdat men als zodanig geboren wordt. Dan neem je weg dat men vervolgens daartoe wel degelijk wordt aangesteld, maar men wordt als zodanig geboren. En als men daarna, omdat men als op grond van geboorte priester is, als men daarna zich niet meldt, te gelegene tijd bij de hoge priester om zich aan te melden en om de opdrachten te ontvangen, om zich dus in de dienst te plaatsen, dan blijft men in gebreken en behoort men tot degene die zich onttrekken ten verderven. Hebreeën 10, het laatste vers. Begrijp je wat ik nou zeg? Wij zijn priesters. Niet omdat we als priesters praktiseren, maar omdat we als zodanig geboren zijn. En omdat we als zodanig geboren zijn, behoort heel ons leven een priesterlijk leven te zijn, wat wij ook doen. Al strekt zich dat dan niet uit buiten ons gewone persoonlijke leven. U weet nog hoe het was met de priesters in oud-testamentische tijd. Die moesten leven te midden van het volk. En moesten daar beschikbaar zijn voor het geval dat er een beroep zou worden gedaan op hun diensten. En wellicht werd er helemaal nooit een beroep gedaan op hun diensten. Theoretisch. Maar niettemin. Hun leven was het leven als priester en werd daardoor bepaald. Begrijp je wel? Ze moesten altijd beschikbaar zijn. Nou, daar begint het mee. Wij zouden altijd beschikbaar zijn. En dat is precies waar Romeinen 12, dan ook inderdaad mee opent. Als daar ingegaan wordt op onze priesterlijke verantwoordelijkheid. Maar begrijp je goed? Wij zijn dat hoor, priesters. Omdat Romeinen dat zegt. Hebreeën zegt het ook. Maar veel mooier. Maar als veel mooier gezegd wordt, dan wordt het veel minder rechtlijnig gezegd en veel minder to the point. En zien mensen dus kans om dat weg te redeneren. Weet je wel, als iets mooi gezegd wordt, kun je er altijd onderuit. Daarom heb ik zo'n hekel van nature eigenlijk. Heeft niks met mijn geloof of zoiets te maken. Maar heb ik van nature zo'n hekel aan het zogenaamde schoonspreken. Aan retoriek. Terwijl ik dat eigenlijk zou moeten kunnen doen. Beroepshalve heet zoiets. Maar ik heb er van nature zo'n hekel aan. Dus het lukt mij niet. Ik ben er namelijk ook niet gevoelig voor retoriek. Als mensen mooi beginnen te praten, denk ik altijd, nou proberen ze me te belazeren. Ja, dat denk ik altijd. Wat gebeurt hier? Waarom moet het zo omslachtig gezegd worden? Wat proberen ze voor mij te verbergen? Denk ik altijd dat ik voldoende heb met een autoverkoper. met excuses aan autoverkopers, uiteraard. Maar goed, ik heb er denk ik toch niet meer in nodig. Deze haalt het nog wel tot de opname, hoop ik. Maar dat even terzijde. Maar ik hou daar niet zo van die schoonsprekerij. Maar niettemin, in Hebreeën worden de dingen mooi gezegd. Dat is het woord Gods en daar ben ik zeer gevoelig voor. En daar zegt de apostel gewoon dat toen de Heer Jezus Christus uit de dood opstond en zichzelf bij die gelegenheid beschikbaar stelde, in overeenstemming met de planning, en hij had ook nooit anders gewild, maar niettemin stelde hij zich bij die gelegenheid beschikbaar om God te dienen, ter gelegenheid van zijn opstanding. Toen zei God, dat is in orde, gij zijt mijn zoon, mijn eerstgeborene dus, anders betekent het namelijk helemaal niks, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, toch? Wordt in Hebreeën ook aangehaald. En Hebreeën voegt eraan toe dat hij bij die gelegenheid, en ook geen dag eerder overigens, dat hij bij die gelegenheid niet alleen tot zoon, maar daarmee dus logischerwijze ook gesteld werd tot koning en tot hoge priester. Want de eerstgeboorterecht betekent alleen wat als er sprake is van koningschap en hoge priesterschap. Daarbuiten betekent eerstgeboorterecht in de praktijk niks. Toen zei iemand, ja, maar dan krijg je toch een dubbel deel als eerstgeboren. Dan zeg ik, ja, maar dat is nou net waar het over gaat. Dus dat laat ik maar weer buiten beschouwen. Koningschap en priesterschap, dat is ook feitelijk een dubbel deel, maar vooruit. En de gedachte is dan dat toen de Heer Jezus door zijn opstanding, of ter gelegenheid van zijn opstanding, en op grond van zijn opstanding, gesteld werd tot koning en hogepriester van het nieuwe verbond, tot eerstgeboren zoon Gods. Dat weten weinigen, omdat die zeggen, ik geloof in de drie enige God, en dan leren ze dit dus nooit meer verstaan. Dat heeft de duivel handig gespeeld in de tijd. Denken, dat was hij altijd al, de zoon van God. Daarmee wordt heel zijn aanstelling tot zoon weggeredeneerd. En daarmee ook onze aanstelling. Want als hij niet tot zoon gesteld werd, maar het altijd wel was, hoe zouden wij dan zoon van God moeten worden? Nou goed. Wat Hebreeën uiteindelijk is dan dat God Christus tot zoon van God aanstelde. Maar dat bovendien, en er worden zelfs schriftplaatsen mede geciteerd uit het Oude Testament, dat toen de Heer als zodanig werd aangesteld, of andersom gezegd, toen de Heer Jezus zich daartoe beschikbaar stelde om zijn hemelse vader te dienen, nu hij de eersteling was dergenen die ontslapen zijn enzovoorts, toen stelde hij daarmee heel zijn lichaam in de dienst van God. En toen God de Heer Jezus aanstelde tot zoon, en toen dus de Heer Jezus in de dienst van God gesteld werd, als middelaar, hoge priester, koning, hoe het maar heten mag, dienstknecht dus, van het nieuwe verbond, toen werden wij, omdat wij nou eenmaal leden zijn van het lichaam van Christus, eveneens tot dienstknechten, dienaren van het nieuwe verbond aangesteld. En toen de Heer Jezus zei, nou ga ik citeren, toen de Heer Jezus zei bij zijn opstanding, zie ik kom, o God, om uw wil te doen, gewoonlijk weggeredeneerd na zijn komst bij kerstfeest in de wereld, bij zijn geboorte. En de wil van God zou dan geweest zijn dat hij gestorven zou zijn. En ik heb er niks tegen in te brengen, behalve dan dat het daar niet over gaat in Hebreeën 10. Dus je moet daar niks inleggen in die woorden wat de Bijbel er niet in legt. De Bijbel legt erin dat de Heer Jezus zei bij zijn opstanding, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Dan zegt een paar versen verder, datzelfde Hebreeën 10, dat wij in die wil van God geheiligd zijn. In welke wil wij geheiligd zijn. En dat betekent, ik zoek hem met opzet niet op, want anders kom ik de hele avond nergens anders meer over te praten. Maar dat betekent dat toen de Heer Jezus werd aangesteld als dienstknecht van het Nieuwe Verbond, en dus als priester, in zijn geval hoge priester in elk geval. Maar toen hij werd aangesteld als priester of dienstknecht van het Nieuwe Verbond, werden wij ook als zodanig aangesteld. En voor degenen die allergisch zijn voor de Hebreeënbrief, omdat de Hebreeënbrief Hebreeënbrief heet, ten onrechte, maar daar gaat het nou niet over, hè? Lezen wij hetzelfde in Colossenzen. Namelijk in Christus, die de eerstgeboren is uit de doden, woont heel al de volheid der Godheid lichamelijk. Staat er toch? En een paar versen verder staat dat wij niet zouden leven onder de beginselen van mensen, onder de beginselen van de wereld, dat we niet zouden leven onder de wet enzovoorts, want het lichaam is van Christus. En wij zijn dat lichaam en in ons woont dus heel de volheid der Godheid lichamelijk en dus hebben wij deel aan zijn bediening onder het nieuwe verbond. Hoe zouden wij dan leven? Nou, zegt Colossense 3, want ik zit nog steeds op dezelfde bladzijde in mijn Bijbel overigens in Colossense. Colossense 3, zoek dan, indien je met Christus bent opgewekt en dus deel hebt aan zijn aanstelling, zoek dan de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittend. Ja, we kan ons het schelen of hij zit of staat. Maar zittend aan de rechterhand Gods. Volgende vraag, waar zit hij dan op? Op de troon van de koning en priester van het nieuwe verbond. Hebben we die? En dat zouden we zoeken, de heerschappij van dat nieuwe verbond. In de eerste plaats, wij zouden ons daaraan onderwerpen. Trouwens weer aan de koning en de grondwet, zal ik maar zeggen. Dat is het nieuwe verbond. En vervolgens zouden we als dienstknechten van dat nieuwe verbond door het leven gaan. Zoals van de regeringsambtenaren gevraagd mag worden. Als je in het parlement komt, de algemene volksvergadering. Ik lees je, ja. He? Dan moet je trouwens weer aan de koningin. Aan de koningin en aan de grondwet, geloof ik. Of zoiets. Nou ja, hoe dat hier bij ons gaat, weet ik niet zo precies. Maar in ieder geval, ik zal handhaven. Dat is waar het om gaat, hè. Toch? Nederlandse wapenspreuk. Uit Den Haag uiteraard, in het Frans. Maar niettemin, dus daar gaat het voor ons om. Trouw zijn aan die Heer. Wij zouden zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, waar Christus gezeten is, waar Christus zit. Zittende aan de rechterhand Gods, zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want uw leven is met Christus verborgen bij God. En wanneer Christus zal geopenbaard worden die ons leven is, zullen ook wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid, want wij zijn leden van zijn lichaam en we delen aan zijn positie. En als hij dus geopenbaard zal worden in heerlijkheid, wel, dan zullen dus ook wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Toen zei iemand lakoniek, maar dan moeten we hem wel eerst tegemoet gaan. En dan zeggen, ja precies, maar dat staat ook in 1 Thessalonicenzen 4. Maar als we niet eerst hem tegemoet gaan, kunnen we niet met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En staat eigenlijk alleen maar in 1 Thessalonicenzen 4. Maar goed, dit. Hè? Dat we met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat we hem dus eerst tegemoet gaan. Want dat staat er uitgebreid. Nou goed, daar heb ik al eens uitgebreid over gesproken. Dus nu dan ook maar niet meer. Hè? Maar waar het om gaat is dat wij nu eenmaal in die positie ons bevinden. Niet wij streven ernaar of we moeten naar streven om priesters te worden. Nee, het punt is gewoon, wij zijn het. En op die grond treden wij aan voor de troon der genade. Dat is wat Hebreeën zegt. Wij naderen tot onze Heer, de hoge priester namelijk, de oudste van dienst, denk ik dan altijd. Wat gaat om een dienst onder het nieuwe verbond. Een oudste is een ander woord in de Bijbel, althans voor de eerstgeborene. Dus ik zeg gewoon, wij naderen tot de oudste van dienst, enzovoorts. En wij zeggen tot hem, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan ontvangen wij van hem gaven. Want wat ontvangen wij van hem, Hebreeën 4? Genade. Ik geloof dat ik het vorige keer heb uitgelegd, dus ik moet goed herinneren. Of heb ik dat niet uitgelegd? Paulus beschouwde zijn bediening als een gave Gods. Mij is door de genade of uit genade gegeven. Mij, de minste uit al de apostelen, is deze genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen de veelkleurige wijsheid of rijkdom van Christus. Toch? Was genade. Door genade ben ik wat ik ben. Wat was zijn genade? Wat was de gave, genadegave die hij had ontvangen? De kwaliteit om het evangelie te prediken? Nee, de verantwoordelijkheid om dat te doen. Toch? De genade bestond hieruit niet alleen niet uit dat hij deze dingen eventueel zou kunnen, maar dat hij werd aangenomen toen hij beschikbaar gesteld werd. Toen hij solliciteerde, om het dan maar eens iets populairder te zeggen. slaat niet helemaal op de apostel Paulus. Maar ik hoop dat u begrijpt dat je het als een zegen kunt beschouwen. Dat als je ergens solliciteert hebt, dat je ook werk krijgt. Krijgt. Gave dus. Zie, dat is die gave waar het over gaat. Wel nu, wij zouden naderen tot die troon der genade. We zouden van hem ontvangen, van degene die op de troon zit, genade en barmhartigheid. Hetgeen feitelijk hetzelfde is. En verder, om geholpen te worden te bekwamer tijd. En dat betekent dat eventueel, wanneer wij onze verantwoordelijkheid niet helemaal goed kunnen dragen, of er eventueel geen raad mee weten, dat we inderdaad van hem hulp zullen ontvangen. Dat is wat je van een werkgever toch op zijn minst mag verwachten. Dat hij je niet wat laat aanmodderen, hè? Maar dat hij te hulp komt. En soms laat hij je wel wat aanmodderen. En dan is de bedoeling dat je daar het een en ander van leert. Toch? En vermoedelijk laat je dus flink lang wat aanmodderen. Want dan leer je misschien wat meer en word je beter geoefend en sterker. Ja, dat voor sommigen is dan een troost. Ja, inderdaad, ja. Dat meen ik ook echt. Dat is mijn troost in elk geval wel. Laat me wel wat lang aanmodderen, maar ja. Dat is zeker van mening dat ik nog geen hulp nodig heb of zo. Hè? Toch? Dus een kwestie van geloof ook. Als je het nodig vindt, geeft dit wel. Als je denkt dat je het niet krijgt, dat weet je nooit helemaal zeker. Hè? Want je kan niet alles weten, zal ik maar zeggen. Maar als je denkt dat je het niet krijgt, wel nu. Je moet gewoon geloven dat hij het geven zal als het nodig is. En als je denkt dat je het niet krijgt, is het zeker nog niet nodig. Er is niks moeilijks aan, hoor. Ik meen echt dat dat leven uit geloof is. Gewoon verantwoordelijkheden dragen die soms wat zwaarder drukken dan andere keer. Maar wat zou een gelovige doen? Wel, wat zou een priester doen? Wel staat er in Romeinen 12 vers 1, dat is weer voor degene die allergisch zijn voor de Hebreeën. Er staat namelijk, ik bid u dan broeders door de ontfermingen gods dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Hier komen we door de andere deur binnen dan die van de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief zegt gewoon, Christus is hoge priester geworden. En dat betekent wel dat hij dus iets zou moeten offeren. Of dan moet hij ook iets geofferd hebben. En de vraag is wat dan? Het antwoord is zichzelf, namelijk zijn lichaam. En de vraag is dan volgens, wat is dat nou weer? Zijn lichaam. En het antwoord is, weet gij niet dat wij leden zijn van het lichaam van Christus enzovoorts? Ons namelijk, zichzelf en daarmee ons, heeft hij geofferd. En hier staat het andersom. Hier staat, ik bid u dat gij uw lichaam bestelt tot levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Wel nu, als wij iets zouden offeren, dan zijn wij kennelijk priesters. Toch? Precies dezelfde waarheid. En wat offeren wij? Onszelf. Als navolgers van Christus, in elk geval. Maar dit hoofdstuk 12 sluit letterlijk rechtstreeks aan op hoofdstuk 8. Waar gezegd werd dat wij geroepen zijn om tot zonen te worden gesteld. Namelijk tot eerstgeborenen en dus tot koningen en priesters. Wat moeten wij daar dan in de praktijk mee? Wel, wat koningschap betreft, dat zal pas in de toekomst door ons ook gepraktiseerd worden in de dagen vanaf de wederkomst van Christus. Maar in afwachting daarvan praktiseren wij wel degelijk priesterschap. Wat zouden wij dus doen? Kijk, dat is nou de vraag. Goed, we willen de Heer dienen. Hoe zouden wij dat doen? Wel staat er, je zou je lichaam, en niet alleen je mond of je tong. Je zou je lichaam, of een ander lichaamsdeel dan, hè. Je zou je lichaam stellen tot levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. Heel je leven dus. Want wij zijn priesters op grond van geboorte. Er is geen andere basis voor. Op grond van geboorte. En dus is heel ons leven zo'n priesterlijk leven. We zouden onze levens aan hem geven. Dat is een uitdrukking die hier en daar nog wel eens gebruikt wordt. Maar die als cliché zijn betekenis langzamerhand verloren heeft. Maar als wij tot geloof komen, dan worden wij het eigendom des Heren. Dan wel geven wij ons aan hem. Toch? Maar dat is wel wat het is. En we hebben geen andere. De eerste verplichting, zal ik maar zeggen, de eerste morele verplichting die eruit voortvloeit, is dat wij dus onze levens aan hem geven en dat hij onze levens zal gebruiken. Sommige mensen blijven bij hoog en laag volhouden dat ze gekocht en betaald zijn. Dat is een bekende grip. Gekocht en betaald. iets wat in samenleving niet altijd gelijktijdig gebeurt. Gekocht en betaald namelijk. He, maar wij zijn gekocht en betaald. Nou, het vervolg daarvan is dat we zijn eigendom zijn en dus hem zouden dienen. Zijn dienstknechten, slaven, zijn dienstknechten zijn. En daaruit bestaat onze religie, onze godsdienst in de praktijk. En velen kletsen zich hier meteen onderuit door te zeggen, ja, maar wij zijn niet heilig en goden welbehagelijk. En ik ken zelfs gelovigen die bij hoog en belaag volhouden dat ze dood zijn voor God. Gelovigen wel te verstaan. Eerlijk. Ja, ja, die zeggen, ja, maar naar de oude mens ben ik voor God dood. En ze komen geen stap verder. Want dat ze naar de nieuwe mens levend zijn, dat is, betekent pas wat bij de opname van de gemeente en eerder niet. Zo van, God kijkt nou niet naar ons om, we kunnen doen en laten waar we zin in hebben. Bovendien, we leven uit zijn genade, dus hij rekent ons toch niet aan waar we misgaan of zo. En hij laat ons maar wat aanmodderen. Dat laatste is waarschijnlijk volkomen juist overigens. Maar niet omdat het de bedoeling is, maar omdat men zich aan deze priestelijke verantwoordelijkheid onttrekt. En als men daarna vaststelt dat inderdaad de Heer aan een lot heeft overgelaten, hebben ze volkomen gelijk. Maar dat is nog wat anders dan vast te stellen dat dat ook de bedoeling was. Dat is de bedoeling met betrekking tot de wereld. Prediking van het evangelie heeft juist tot doel om aan degenen die voor God dood zijn bekend te maken dat zij nu voor God kunnen leven indien zij willen. Door geloof in hem die God uit de dood heeft opgewekt. En punt is dat wij zelfs onze lichamen, dit oude, stoffelijke, vergankelijke, zondige lichaam des vleeses en der zonde, dat dit lichaam levend gemaakt is, omdat, hoe je dat ook keert of wendt, God zijn geest, zijn leven in ons oude lichaam geplaatst heeft. Zodanig dat die geest van dit oude lichaam, welk lichaam anders, dat God van dit oude lichaam gebruik wil maken. En daartoe zouden wij het beschikbaar stellen. Maar men is geneigd soms dat weg te redeneren. Hoe zal hij, die Christus uit de dood is opgewekt, ook uw sterfelijke, of ook niet uw sterfelijke lichamen mede levend maken? En dan zegt men zal, dat is toekomende tijd, dus de Heer zal dat pas in de toekomst doen. Romeinen 6 was dit. Dan heb je weer zoiets. Mensen met lagere school, net als ik trouwens. Nee, dat valt mee van je. Dat valt mee, heel goed. Maar die zeggen, ja, toekomende tijd, dus dat gebeurt pas in de toekomst. Nou, dan begrijp je van taal nog niet zo geweldig veel, moet ik u zeggen. Bovendien staat er keurig bij hoe het in elkaar steekt in Romeinen 6. Zodat dat hulpwerkwoord van de toekomende tijd keurig toch wel weer vergeten. Er staat keurig bij dat wij inderdaad voor God levend zijn gemaakt al. Dat het al gebeurd is en dat door de opstanding van Christus ook wij opgestaan zijn. Want sinds wij in hem geloven, hebben wij deel aan hem en hebben wij deel aan zijn leven. Ongeacht dat sterfelijke lichaam waarin wij nog verkeren. En daar staat om dat wij goden leven zouden. En als je naar aanleiding van die uitspraak in Romeinen 6 en 7 en wellicht 8 zou vragen, hoe moet ik dat doen? Dan is het antwoord, wel uw lichamen stellen tot levend, heilig en goden welbehagelijk offer. En wat hij er daarna mee doet, in de eerste plaats moet hij zelf eten. Maar als je dat kenbaar maakt, ja, dan moet je dat maar accepteren zoals het is. Toch? Ja. Hoewel, dan kennen wij het verschijnsel van iemand als Mozes. Ik weet wel, het is Oud Testament is natuurlijk. Maar de Heer wilde Mozes gebruiken. En Mozes zei, nou, ik denk dat dat een verkeerde keuze is. Kun je beter mijn broer nemen, hè? Kies toch een ander, enzovoort, maar niet mij, enzovoort. Maar niettemin, het werd wel Mozes. En dan kun je nog zeggen, aan de ene kant God koos hem op grond van zijn kwaliteiten, daar ben ik ook stellig van overtuigd. Aan de andere kant was Mozes overtuigd van zijn gebrek aan kwaliteiten. Maar misschien was hij dat juist daarom zo goed. Want dienstwerk veronderstelt nederigheid en nederigheid begint met te zeggen, Heer, waarom ik? Toch? De vraag alleen te stellen. Maar dat is wat anders dan te zeggen, nee, dat doe ik niet, want u doet het verkeerd. U kiest verkeerd. Hoe de heer kiest, maakt hij zelf wel uit. Dat we zijn keuze niet begrijpen, dat hoop ik, dat we dat geen van allen begrijpen. Maar het zou ons niet moeten weerhouden om dan toch ons te houden aan zijn keuze.
Was de priester door geboord?
Mozes, nee hoor. Mozes.
Was de priester door geboord?
Hij was uit Levi, maar het priesterschap werd pas ingesteld bij Aaron. En dat gebeurde pas na de uittocht uit Egypte, zo zonder meer. Malachi spreekt over, gebruikt de naam van Levi ter aanduiding overigens van Christus. Dus je komt via die lijn nog niet bij Mozes terecht. Maar niettemin heet het de Levitische priesterschap. Dat is waar, maar dat komt omdat daarna de hele dat de familie van Aaron uit de stam van Levi, dus dat was niet Mozes, maar zijn broer en daar vandaan zijn afstammelingen. Mozes was dus de oom van alle priesters, om zo te zeggen. Hè? Ja, daar zit een heel verhaal aan vast, maar dat kan ik nou zo gauw niet uitleggen. De Israël heeft altijd een oom gehad ergens namelijk. Maar vooruit. Dat is zo. Hè? Oom Laban, wat denk je, dat is ook een goeie. Er was er ook één trouwens. Oom Laban was ook een aardige trouwens. Maar dat even terzijde. Maar bij Aaron werd de priesterschap ingesteld, maar bij die gelegenheid werd de hele stam, waarvan Aaron overigens het hoofd was op dat moment in de geschiedenis, de hele stam van Levi namelijk, werd vervolgens aan de familie van Aaron onderdanig gemaakt. Dat wil zeggen, alle levieten zouden de priesters dienen. En mocht er ergens geen priester beschikbaar zijn, dan zou een leviet in die positie moeten komen te staan. Dat is het idee. En daarmee ook de familie van Mozes. Maar Mozes was geen priester hoor. Eigenlijk wordt Mozes gesteld in de positie van koning en Aaron in de positie van priester. Maar pas later, namelijk pas na de uittocht uit Egypte, werd dat officieel, laat ik het zo zeggen. Maar dat verschijnsel kennen we natuurlijk wel vaker uit de schrift. Waarom ik? Ja, dat maakt de Heer zelf wel uit, dat is onze verantwoordelijkheid niet. Wij zouden namelijk ons ter beschikking stellen en het gevolg daarvan is dat de Heer met ons zal doen wat Hij wil en wellicht zal blijken dat Hij ons zet in een bediening die wij zelf niet, in deze plaats niet gekozen zouden hebben, maar zelfs in een waartoe wij ons ook niet capabel zouden hebben geacht. En misschien blijft dat ons leven lang zo. Maar dat is onze verantwoordelijkheid niet. Dat is die van de Heer zelf namelijk. Maar daar begint het mee. Maar dit is een sprong in het diepe, om zo te zeggen. Dus je ter beschikking stellen, maar je weet niet wat er zal gebeuren. Ik ken mensen, ik heb ze gekend in elk geval, het is wat lang geleden. Ik heb iemand gekend die had roeping voor Oostenrijk. Heet dat? De eigen woorden, had roeping voor Oostenrijk. Dat betekent, hij wilde in Oostenrijk het evangelie gaan prediken. Toen dacht ik, nou, ik geloof dat ik ook roeping heb voor Oostenrijk. Want in Europa vind ik dat ongeveer het mooiste land wat er is. Dus een kwestie van smaak, maar vooruit. Lijkt mij wel, hè? En die ging zitten wachten. Tot hij daarna niks doen. Gewoon thuis zitten, niks doen. De hand ophouden. En hier en daar de gemeente langs. Met een verhaal over dat die roeping, de Heer had hem geopenbaard. Die had roeping voor Oostenrijk. En in afwachting van dat de Heer mogelijkheden zou geven om erheen te gaan, zou er nu gecollecteerd worden. Zoiets. Hè? En ik noem het eigenlijk, het is historisch, maar ik noem het eigenlijk alleen als voorbeeld, want ik denk dat velen van ons dat soort voorbeelden uit de praktijk kennen. Ja, als het zo gaat, zo werkt het niet hoor. Dat maakt de Heer zelf al uit. Hè? En roeping hebben, dat kan al helemaal niet. Je hebt roeping om priester te zijn, waar je je ook bevindt, waar je ook woont, heeft er niks mee te maken.
Toch, die zendingsverhalen vroeger op de lagere school wel altijd spannend hoor. Van
die... Jawel.
De roeping voor China was het dan.
Ja, natuurlijk. Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat op een of andere wijze, maar kijk, daar loop je dan niet mee te kopen. Maar op een of andere wijze, je weet waar je bestemming zal liggen, zal ik maar zeggen. Dat kun je soms voelen. Maar zeg nou nooit van tevoren, dat is de roeping die de Heer mij gegeven heeft. Als dat zo is, dan hou je dat maar mooi voor je. En als de Heer het dan realiseren wil, dan moet hij dat maar zien. Maar daar ga je er niet op zitten wachten op andermanskosten en dat soort dingen meer. Dus heus, dat is volstrekt onzin. Zo werkt dat niet. Onze bediening bestaat hieruit dat we de plaats waar we ons bevinden onze verantwoordelijkheden dragen. In de eerste plaats voor ons eigen aardse leven, zal ik maar zeggen. Omdat dat aan de Heer gewijd is, zonder meer. En daarnaast zouden we bereid zijn om onze handen te gebruiken. En eventueel onze mond. Maar wat voor lichaamsdelen, maar meer. Maar in ieder geval, wij zouden bereid zijn om de Heer te dienen, waar en wanneer dan ook. En als je denkt dat je een bepaalde kant op moet of iets speciaals ambieert, dan kun je dat rustig aan de Heer vragen of je dat wil realiseren. Maar het risico is dat hij je dan verhoort. Dat is mijn gedachte. Stel je nou voor. Hè? Je hebt roeping voor Oostenrijk en dan zit je dan op je Alp. In het Utstal, weet je wel. De rest van je leven. Hè? Grootste deel van het jaar in de sneeuw. Hè? Ja, je bedoel. De kans is groot dat je dat dan moet. En daar kon je nog wel eens spijt van krijgen. Toch? Maar je hebt je er zelf om gevraagd. Ik zeg altijd, zulke dingen kun je beter niet vragen. Want ik ben van mening dat de Heer veel beter weet wat goed voor ons is en wat we nodig hebben, dan dat we dat zelf weten. Je kunt beter gaan waar de mogelijkheden liggen, zal ik maar zeggen, dan dat je zelf van tevoren de mogelijkheid bepaalt en die aan de Heer voorlegt. Heer, ik wil wel u dienen, maar dan alleen dit of dat. Enzovoorts. Bovendien, een dergelijke houding getuigt bepaald niet van onderwerping of respect voor de Heer of wat dan ook. Dat meen ik, alleen ja. Sommigen zijn te dom om dat te zien, sorry. Maar dat kan zijn. Dus ik bedoel niet kritiek te hebben zo zonder meer op alles en iedereen. Maar het gaat er gewoon om dat wij niet gaan zitten wachten op of dat wij zelf onze weg zouden bepalen of iets dergelijks. Wij zouden gereed zijn, beschikbaar zijn. Dat is het Oud-Testamentische priesterschap wat als voorbeeld dient. En voor ons geldt dat precies einde. Als de Heer ons wat wil laten doen, dan zal hij ons daartoe de gelegenheid geven. En het kan best dat daaruit op den duur een bepaalde duidelijk herkenbare bediening tot stand komt. Achteraf. Begrijp je dat? Maar we zouden gewoon trouw zijn aan de Heer die ons gebruiken wil. Onder wat voor omstandigheden ook. En bovendien wat het ook kosten mogen. Want daar begint het meestal mee. Hè? Als je iets van jezelf aan de Heer moet geven, begint het altijd, omdat het makkelijkste is, zeg ik altijd, begint het met je geld. Met je. Hè? Dat is het makkelijkste. Dat kun je gewoon even uit je zak halen en afgeven, bij wijze van spreken. En dan, dat is het. Dat is het makkelijkste om te doen. Dat kun je bij ingeving doen. Bij wijze van spreken, onder emotionele druk enzovoort. Dat is het makkelijkste om te doen. Maar als je denkt dat je daarmee jezelf kunt vrijkopen, sommigen denken dat, hè, dan heb je het natuurlijk mis. Dus je mag er wat doen, maar je moet dit er niet bij denken. Wij zouden onszelf heel ons leven aan hem ter beschikking stellen. En hij zal ons gebruiken. Op wat voor wijze dan ook. Dat dat leuk is, dat heb ik nooit beweerd. Maar dat het bevredigend is. Dat in elk geval. Ja. Goed, nou moeten we eerst koffie drinken. Wij waren even in Romeinen 12. Over hoe dat dan zit met dat priesterschap. Met onze bediening, met onze functie. In dat lichaam van Christus, of hoe dat maar heten mag. Het begint namelijk met: ik bid u, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen. Leuke ontfermingen, want hij heeft net Rugama genoemd in de voorgaande hoofdstukken, in verband met dat andere volk wat priester geworden is. Maar dat even is een voetnoot. Dat gij uw lichamen stelt tot levend, want onze lichamen zijn wel degelijk levend gemaakt. Hoe zal hij ook niet uw sterfelijke lichamen medelevend maken? Dat is Romeinen 6. En het had natuurlijk ook gewoon Efeze 2 kunnen zijn. Waar nog meer staat, namelijk niet alleen met hem levend gemaakt, maar met hem zelfs gezet in de hemel. In diezelfde positie. Nou goed. Dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig. Had u niet gedacht, hè, dat uw lichaam heilig is? Sommigen denken dat wel, dan protesteer ik altijd. Ja, maar het is maar door welke bril men ziet, hè? Nou goed. Maar heilig, waarom? Waarom is ons lichaam levend? Omdat Gods geest daarin woont. Waarom is ons lichaam heilig? Ja, jongens, ik zeg het voor, dus kom op. Omdat de Heilige Geest daarin woont. Ja. Goed. Levend, heilig en God welbehagelijk offer. Dat wil zeggen een welriekend offer. Met de verwijzing naar de oudtestamentische offers, verdeeld in twee categorieën. Namelijk de verplichte offers en daarna de vrijwillige offers. De verplichte offers die kennelijk niet zo welriekend waren. En de vrijwillige offers waarvan gezegd wordt, anders zou ik het ook niet geloofd hebben. Dat ze welriekend, verbrand vlees, broeders en zusters, dat is niet welriekend naar mijn normen. Maar dit zijn Gods normen. Hè? En de welriekende offers waren de vrijwillige offers. En ik ga er echt niet meer uitgebreid op in. Maar het verhaal is ongeveer deze. Dat de zogeheten niet welriekende offers, namelijk de verplichte offers, voor alles van doen hebben met het wegdoen van de zonde, de schuld als zodanig. Het spreekt over de oude mens en wat iets meer zei. En de welriekende offers hebben van alles van doen met wat daarna volgt. Namelijk opstanding enzovoorts. Nieuwe leven namelijk. Dat zijn de welriekende offers. Vandaar dat gelovigen geacht worden zijn te leven tot een, als een gode welriekende reuk. Een welriekende reuk, een geur van Christus. Heet het. Waarom is dat nou weer Korinthe? Nou ja, 2 Korinthe 3. Daar staat dat wij bekwaam gemaakt zijn om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Maar in de laatste vers in hoofdstuk 2, net ervoor, in 2 Korinthe staat dan, wij zijn overal, op alle plaatsen, altijd een goede reuk van Christus. Dat is de bedoeling. Dat is de verwijzing naar de welriekende offers onder het oude verbond, die een beeld zijn van een nieuw leven, namelijk in de eerste plaats, maar daarnaast, of vervolgens, van het aan God gewijde leven. Praktische leven wel te verstaan. Nou. Dat je stelt tot levend heilig, God welbehagelijk, en welriekend dus, een God welbehagelijk offer, want dat is uw redelijke, logische, staat er, godsdienst. Voor zover wij godsdienst hebben, ik geloof dat dit de enige keer is dat het woord godsdienst gebruikt wordt in verband met ons, kan me vergissen, dan is het 2 keer. Dat is wel 2 keer zoveel, maar dat is nog heel weinig. Nee, je afwegen is ook belangrijk hoor, bij bijbelstudie. Argumenten afwegen. Sommigen hebben 1 versje, na 3 dagen en 3 nachten verdwalen daar compleet in en vergeten alle andere 12 teksten, of waren het er 9. Maar in werkelijkheid zijn het 10 waar staat dat de Heer werd opgewekt na 2 dagen, namelijk op de 3e dag. Die gooien ze weg en blijft met 1 tekst over na 3 dagen en 3 nachten. En de rest van het leven, hun leven, blijven ze argumenteren over hoe je dat dan tellen moet. En dat is noodzakelijk, want dat kan je namelijk niet tellen. Heb je dat? Waarmee ik het probleem niet wil oplossen, maar ik doe je alleen een advies aan de hand. Als je 9 teksten hebt die duidelijk zijn en 1 lijkt ermee in tegenspraak, leg je die 1 zo lang aan de kant. En dan moet je daar niet verder over doorzeuren, dan moet er iets wezen waardoor je het niet begrijpt. Nou en, je gaat je toch niet in details verliezen en daar je leven aan wijden, bij wijze van spreken. En de hoofdlijn vergeten, sommigen leggen al die andere teksten aan de kant. Dus de grootste dwaasheid die er is. Afwegen, dat is maar van belang, hè. Nou goed. Dus in dit geval ook. Uw redelijke godsdienst, we hebben een godsdienst. Normaal zeggen wij, we hebben geen godsdienst. Dat zeg ik ook het liefste, omdat dat eigenlijk het meest uitgebreide in de schrift naar voren komt. We hebben geen godsdienst, we hebben iets anders. Iets beters. Godsdienst dient nou tot niks, want godsdienst bestaat uit het doen en laten van bepaalde dingen. Dat wil zeggen het volbrengen van voorschriften met de gedachte dat men daardoor bij God in een goed blaadje kan komen. En wellicht, misschien zelfs, mocht het komen staan te gebeuren, daardoor eeuwig leven zou beërven, dus in de hemel zou komen, dan wel in het Walhalla. Hoe heet die andere ook weer? In het Nirvana. Dat is een rusthuis in Den Haag, heb ik gezien. Dat hoor je helemaal niet goed. Nirvana, die zijn er al voordat ze dood zijn. Nou goed. Avondzon zie ik dan beter zitten. Maar Nirvana, wat had je nog meer? De Elyseese velden.
We hebben hier Gaza.
Gaza, heet het hier Gaza? Je weet, wist je trouwens wel dat ons Nederlands woord gaas afgeleid is van Gaza? Even terzijde. Gaas. Ja, dat vlechtwerk is dat. Daar is Gaza beroemd om. Maar gaas, dus het woord komt gewoon van de stad Gaza. Dus die zitten nou al achter gaas, dat bedoel ik. Nou goed, nee, verzin het niet, dat is echt zo. Goed, gaan we verder. We hebben geen godsdienst. Godsdienst bestaat uit werken of het nalaten van werken. Maar niettemin, werken, kijk je maar in je woordenboek. Het hele punt is, wij hebben geen godsdienst. De enige bijbelse godsdienst in de zin van de bijbelse religie, dan denk je niet aan het dienen van God, tenminste bij het woord. Maar de enige bijbelse religie was die van het oude verbond, de wet. Daar zijn we juist van verlost. Alle andere religie is sowieso onbijbels. Maar wij zijn ervan verlost, wij hebben geen religie, wij hebben een geloof. En de ellende is natuurlijk weer dat dus onder invloed van de grote tegenstander deze beide woorden tot synoniem verklaard zijn geworden en men gebruikt het woord geloof in de betekenis van religie. Dan heb je het oude verhaal weer. En daarmee is de betekenis van geloof weggenomen. Als je zegt, ik heb een geloof, ik geloof. Dan zeggen we, ja, iedereen heeft een geloof. Alle mensen hebben een godsdienst, een dit en ander dat. En sommigen hebben zus een geloof, en anderen hebben zo'n geloof. En dan vind je dat woord nog in die betekenis terug. In wat ik dan toch beschouw als de meest betrouwbare evangelische tijdschriften enzovoorts. En dan wordt het woord geloof in dezezelfde betekenis gebruikt. Dan geneer ik me kapot en denk ik, die mensen die begrijpen niet eens wat het eigenlijk is waaruit wij leven. Wij hebben niet een religie, wij hebben een geloof en dat is heel wat anders. En voor zover anderen een geloof hebben, is het geen geloof, is het ongeloof namelijk, dat in de eerste plaats. Maar bovendien, het heet niet zo. Het is het wel, maar het heet niet zo. Het heet religie. Godsdienst. Van ons wordt gezegd, degenen die niet werken, maar geloven, wordt een geloof gerekend tot gerechtigheid. En dat staat in Romeinen 4. En daar gaat het inderdaad over de kwestie van of we al of niet onder de wet leven. Wet. En dat is religie. Maar wij leven niet onder die wet of onder die werken der wet. In plaats daarvan, wij geloven. En werken heeft van doen met de uiterlijke dingen. Men doet het of men laat het en dat is het dan. En God hoort hem brommen. Nee, dat is het Nederlands idioom, dus dat gooi ik er maar even tussendoor. Zo, want dat doet er niet of je dat nou vrijwillig doet, of dat je dat met, met onwil doet, maar men doet het. En dat is de uitwendige mens. En wat de mens dan doet, staat dikwijls helaas. En tot in strijd met zijn gezondheid staat het dikwijls los van wat er in het hart is. Maar het punt is gewoon, wij leven uit wat in het hart is. En onze harten worden gevuld met het woord Gods, met de liefde Gods, met de geest van God, of hoe het maar heten mag. En wij leven dus vanuit het hart. En dat is heel goed voor de gezondheid. Want eeuwig leven is zeer gezond, denk ik altijd. Maar waar het om gaat, is dat wij geen godsdienst hebben. En als iemand dan na verloop van tijd zegt, ja, maar de Bijbel spreekt toch over werken die wij zouden. Ja, dat is waar. Het is ook nog net een werkwoord. Helaas, denk ik wel eens. Maar inderdaad, dat is zo. Maar onze godsdienst bestaat niet uit het volbrengen van voorgeschreven verplichtingen. Maar bestaat uit dat wij onze lichamen stellen tot een levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. Waarna hij ons zal gebruiken. Dus wat is dat? En dat is onze redelijke godsdienst. Voor zover je dat zo mag noemen. Maar ik hoop dat u begrijpt dat dat eigenlijk een soort woordspeling is die de apostel gebruikt. Want dit is geen godsdienst, integendeel. Het is niet leven uit werken, maar leven uit geloof. Goed. En dan verder. Daar staat er, wordt in de praktijk. Je zou dus moeten beginnen met lichamen stellen tot levend heilig Gode welbehagelijk offer. Daar begint het mee. Als je dat niet gedaan hebt, hoef je de rest van mij niet te lezen. Al is 100 keer het woord van God, maar voor mij hoeft het niet te lezen. Hier begint het mee. Daarom ben ik van mening dat inderdaad zelfs de prediking van het evangelie, gewoon het eenvoudige evangelie zoals dat bij ons dan heet, hè, het eenvoudige, dat eenvoudige evangelie wel degelijk zou moeten inhouden, de prediking dus zou moeten inhouden, dat men zijn lichaam, zijn leven aan de Heer ter beschikking stelt. Want je kunt niet vergeving van zonde ontvangen zonder dat je daarmee een dienst legt en dus een slaaf wordt van Christus. Al zal ik eens een andere term gebruiken, misschien vergeet u hem dan ook nooit meer. Als je tot aanvaarding komt van eeuwig leven van de Heer Jezus, van vergeving van zonde, dan verkoop je je ziel. Ja, je was al verkocht aan de duivel, maar dat is Romeinen 7. Hè? Toch? Maar dan verkoop je je ziel aan God. En als je nou toch moet kiezen, is dat de enige twee mogelijkheden zijn. En dat is zo. Dan weet ik wel wat ik kiezen moet. Het leven, weet zoiets. Kies het leven, zegt de Bijbel. Maar iets anders is er niet. En dat zou onderdeel uit moeten maken van de prediking van het evangelie. Namelijk, als men tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, in degene die God uit de dood heeft opgewekt, nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht heeft, dan worden wij zijn eigendom en is ons leven in zijn hand. Dat wordt dikwijls nog wel gezegd, maar dan denkt het publiek abusievelijk dat hij dan met je meeloopt om je voor het gevaar te behoeden. Punt. Einde van het verhaal. Maar dat betekent het niet. Dat als je leven in zijn hand is, betekent dat hij ermee doet wat hij wil. En dan moet je dus wel op verdacht wezen. In elk geval is dat de consequentie. Begrijp je me goed? Dat is ook genade, hoor. En dat is ook een blijde boodschap. Hij kan beter ermee doen wat hij wil dan dat ik ermee doe wat ik wil. Nog afgezien van het feit dat ik er niet eens mee kan doen wat ik zou willen. En u ook niet. Nee, niet met mijn leven, maar ook met het uwe niet, bedoel ik. He? Ben u nog wakker? Goed. Dat is dus zo. Konden wij maar ons eigen leven besturen en beschikken. Maar dat kunnen wij niet, dat hebben wij niet in de hand. Geef het dan aan hem, hij kan er veel beter mee omgaan. En hij zal dat ook doen. Weet je wel, dan gaan we op weg zonder te weten waar we komen zullen. Zeer onverstandig, naar menselijke maatstaven. Maar als je de God van de Bijbel kent, de God van Abraham, dan weet je dat zo onverstandig niet is. Toch? Nou, dat is waar het om gaat. Nou, dat hebben we dan gedaan. En dan staat er, dan komt pas het volgende punt. Eerder niet. Dan komt pas het volgende punt, namelijk. En wordt deze aion, deze wereld, eeuw, zou ik liever hebben, want dan is duidelijker wat er staat. Maar wordt deze wereld, deze aion, niet gelijkvormig? En dat heeft niet te maken met de kosmos, met de uitwendige dingen. Het woord aion is wel deze wereld, maar niet de uitwendige dingen, maar de inwendige dingen. Onthouden we, hè? Kosmos staat voor de zienlijke wereld, de zienlijke tastbare wereld. Maar aion, eeuw, ons Nederlandse woord eeuw, staat net zo goed voor de wereld. Wij gebruiken in het Nederlands inderdaad de woorden door elkaar. Maar het staat meer voor het onzienlijke aspect ervan. Dat wat in het hart is. Kosmos kun je de buitenkant zien. Eeuw niet. Dat zit inwendig. De eeuw deze wereld is trouwens de eeuw van deze kosmos. Een leuke uitdrukking waarin beide woorden gebruikt worden. In Efeze 2, vers 2 geloof ik. Een mooie uitdrukking. De eeuw deze wereld, namelijk de eeuw van deze kosmos, is gewoon Satan zelf. En dat betekent gewoon, hij is de onzienlijke kracht die werkt in deze zichtbare wereld. En wij zouden die eeuw niet gelijkvormig worden. Wij zouden best de kosmos gelijkvormig worden. Bovendien, dat zijn we al. Wij zien er net zo uit als andere mensen. Toch, of niet? Wij drinken ongeveer dezelfde koffie. Toch, we eten dezelfde menus. Nee, wij danken de Heer ervoor, als het goed is. En anderen niet. Maar er wordt het eten niet anders van. Nee, sommigen denken dat. Maar laat ik u nou vertellen dat het er niet anders van wordt. Echt niet. Maar het verschil zit hem in wat in ons hart is. Dat is het enige verschil. Wij zijn deze kosmos gelijkvormig. Dat blijft ook zo tot aan de opname van de gemeente aan toe. Dat klinkt net alsof het nog heel lang duurt. Maar dat bedoelde ik nou weer niet te zeggen. Maar het gaat om onze filosofie. Onze wereldbeschouwing. Dat wat ons bezighoudt. En meer concreter dan. Het heeft te maken met de prioriteiten die wij in het leven stellen. Wat wij belangrijk vinden en wat minder belangrijk. Enzovoorts. Dat is eeuw. Dat is aion. Zie? En dat zouden we niet gelijkvormig worden. Niet dat van deze wereld. Maar wij zouden. En hier blijkt welk woord voor wereld hier gebruikt wordt. Want sommigen denken dat je, Grieks moet kennen om dat te lezen, maar dat is niet waar hoor. Als je goed Nederlands leest, dan kun je het zo weten. Want er staat, wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Dat is kennelijk het een, het tegenovergestelde van het ander. En als verandering van uw gemoed staat tegenover deze wereld niet gelijkvormig worden, hè, dan betekent dat wereld inderdaad is eeuw, namelijk het inwendige. Net als dat gemoed dat is. Het is zo makkelijk. En als je helemaal het verschil niet weet en je leest gewoon Nederlands, weet je precies waar het over gaat. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, wordt niet gelijkvormig, waaraan niet? Nou ja, wordt veranderd in uw gemoed, in uw mind, in uw denken dus. In uw hart, of wat voor woorden daar maar voor mogen zijn. Punt is namelijk dat wij anders zouden redeneren dan de wereld. Dat kan niet missen, want wij weten wie wij zijn. Dat kan de wereld niet zeggen. En dat is nog een compliment, want als de wereld gelijk heeft, dan zijn ze apen. Nou ja, een veredeld soort, een veredeld... Nou ja, goed. Hè? En bij toeval ontstaan, doordat er een ratje in de mesthoop viel, zeg ik dan altijd. En bij toeval ontstaan, en zie daar maar eens mee te leven. Hè? Je zou vanaf het begin volkomen gefrustreerd zijn, maar dat zegt Freud ook, dus dat klopt precies. Hè? Toch, maar wij weten wie wij zijn en meer nog, wij weten niet alleen waar wij vandaan komen, wij weten zelfs waar wij naartoe gaan en dat maakt nog het grootste verschil uit. En dat zou toch ons denken moeten veranderen. Dat legt toch andere prioriteiten in ons leven, zal ik maar zeggen. Er zijn andere dingen om mee rekening te houden enzovoorts. Nou, dat zou gebeuren, maar let op de volgorde. Wij zouden eerst onze lichamen, dat is wel degelijk kosmos, het uitwendige. Wij zouden onze lichamen stellen tot heilig offer. Niet, we zouden er iets mee doen. Nee, we zouden hem ter beschikking stellen, omdat hij er wat mee zou doen. En nadat dat gebeurd is, zouden wij veranderd worden in ons denken. Er is maar één manier om veranderd te worden in denken. Kan maar op één manier. Hè? Dat is andere informatie innemen. Aan andere beginselen onderwerpen, naar ander woord, naar andere leringen luisteren. Dat is de enige manier om in denken veranderd te worden. En als dat gebeurd is, of grijzer, naarmate dat gebeurt en dat denken verandert, zullen wij proeven, de rest van vers 2, welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij voor ons, namelijk voor ons leven, namelijk voor ons lichaam, namelijk met betrekking tot onze dienst aan hem onder het nieuwe verband. Zie maar de volgende verzen. Want daar staat dat God een ieder gaven geeft. Want we zijn één lichaam, dan ben je precies terug in Korinthe, 1 Korinthe 12. We zijn één lichaam, maar we hebben elke verschillende functie. En waar we onze lichaam aan hem ter beschikking stellen, zal hij ons verantwoordelijkheden, namelijk gaven geven om te gebruiken. En nou is de volgende vraag, maar waarom werkt dat in de praktijk zo slecht? Wel, punt 1. Omdat men het lichaam niet stelt tot een levend heilig God en welbehagelijk offer. Men is wel beschikbaar, maar alleen voor heel specifieke dingen. Wel, dat gaat niet. Men zou zijn hele leven beschikbaar stellen. Of men heeft dat wel gedaan, maar daarna weigert men veranderd te worden in het denken. En laat men zich onderwijzen door de wereld in plaats van door het woord Gods. En in de praktijk dus gewoon, men laat zich onderwijzen door de duivel. Want een andere optie is er echt niet hoor. Maar goed, maar hij laat zich onderwijzen, laat ik het voorzichtig gezegd, door de mens in plaats van door het woord Gods. Nou ja, dan zal men nooit verstaan, dus het antwoord op de vraag. Dus, is men zich dat bewust, die bediening? Nee, helemaal niet. Als dat denken, het duurt wat lang, maar als dat denken niet veranderd is, dan zal men dit niet proeven. En let op het woord proeven. Opdat gij moogt proeven, en proeven wil zeggen ervaren, maar op een nogal abstracte wijze. Want proeven zintuiglijke waarneming is dat, maar heel abstract, dat wil zeggen een heel persoonlijke. Ik weet nog niet wat u proeft als u zegt het is zout. Of het is zoet, en dat is nog het makkelijkste. Nee? Want het wordt moeilijker natuurlijk als het gaat om het proeven van één glaasje wijn, weet je wel. Dan wordt het iets ingewikkelder. Om het maar eenvoudig te houden. Dat weten wij niet, maar het is een persoon. Proeven is een persoonlijke zaak. Bovendien, proeven gebeurt niet eens uitwendig, gebeurt inwendig. In onze mond en in onze neus, in onze ademhalingsorganen, dus daar heeft natuurlijk alles mee van doen. Het heeft te maken met eten ook, dat wat we tot ons nemen en ons eigen maken, dan proeven we wat. En eerder niet. Begrijp je wel? Dus dat is een volstrekt persoonlijke aangelegenheid. Maar het punt is ook dat die wil van God, gepaardgaande met, want het is hetzelfde, de gave die wij ontvangen, namelijk de verantwoordelijkheid die we ontvangen, die is een hoogst persoonlijke aangelegenheid. En die volgorde, en dan pas staat er, want gelijk we één lichaam hebben, enzovoorts, en dan hebben we nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is, precies dus, laat ons die gaven besteden, enzovoorts. En velen komen daar nooit aan toe, gewoon omdat men de eerste fasen van het verhaal overslaat. En het begint met uw lichaam bestellen tot levend heilig offer, daarna de wereld niet gelijkvormig worden, maar veranderd worden. In denken namelijk, en dat kan alleen concreet gezegd, en ik zeg het tot eigen parochie neem ik aan, door bijbelstudie. Ja, hoe je dat woord ook waardeert, het is niet anders, hè? Door het woord God, dat kan niet anders. En nou kom ik meteen tot nog een belangwekkend punt, maar dat komt bijna nooit aan de orde, dus, nu, dus die kans grijp ik nu. Waarom zijn er zoveel die de Bijbel bestuderen, die er zich wellicht dagelijks mee bezighouden en nooit veranderd worden in hun denken? Want dat kan eigenlijk niet, hè? En toch weet ik het. Ik bedoel dit. Zoveel die zich bezighouden met het woord Gods en de bestudering van de Bijbel, maar zodra het gaat om het praktische leven, meten ze met de mate van de wereld. U weet, nou ja, laat ik maar een paar hoofdstraten noemen, maar bij wijze van voorbeeld, dan kom je weer terecht bij, hoe moet je een plaatselijke gemeente opbouwen? Weet je wel, daar kan je dan een cursus in volgen. Dat was eigenlijk een cursus management, was het eigenlijk. En daar heeft men hier en daar, uit het bedrijfsleven, en daar heeft men een paar woorden in veranderd. Dus waar vroeger stond het bedrijf, staat nu de gemeente. Weet je wel. En de verkoopafdeling, dat is nu de evangelisatiecommissie. Ik bedoel zoiets, hè. Ja, als ik me daarin verdiep, mensen, dan krijgen we hier een avondvullend cabaretprogramma. Maar... Dus ik probeer het niet te doen. Ik probeer me er niet in te verdiepen. Maar zo zit dat gewoon. Dan krijg je zo'nzelfde cursus. En dat werkt. Ja, dat werkt. Maar van die gemeente komt heus niks terecht, hoor. Want dat kan namelijk niet. Of er komt wat terecht van de plaatselijke vereniging. De kerkelijke vereniging, zal ik dan maar zeggen. Maar niet van de gemeente als zodanig. Het heeft met geestelijke dingen ook hoegenaamd niks van doen. Waarom worden dan ineens toch menselijke maatstaven gebruikt? Waarom predikt men vergeving van zonde, maar zodra een gemeentelid zondigt? Nou, sommigen doen het niet, maar dan is er wel wat te vinden, bedoel ik, hè? Als men van ze af moet, toch? Er is ergens wat te vinden. Waarom dan blijkt er ineens geen vergeving te zijn? En worden de gelovigen veroordeeld enzovoort? Hoe kan zoiets? Waarom is die verandering van denken er dan dus in de praktijk niet? Nee, men kan vrome verhalen vertellen. Het schijnt dat de Bijbel daarvoor geschreven is, heb ik wel eens de indruk. Maar waarom verandert het denken niet? Wel, heel eenvoudig. U denkt toch niet dat God zijn woord in onze harten schrijft? Dat is Jacobus. He? Ja, bij ongeluk, want ik had een andere kunnen nemen. Colossense dan maar, hè. U denkt toch niet dat God het woord van Christus rijkelijk in ons doet wonen? Als wij niet van plan zijn om vervolgens met heel ons lichaam, en dat is meer dan alleen het hart, om met heel ons lichaam de Heer te dienen. Want de Bijbel is maar niet een boek met lettertjes, zo ziet het eruit. Maar in werkelijkheid is het levende, eeuwig blijvende, hoewel je zo'n boek zo kunt verbranden, hoor. Echt waar, brandgoed. Hè? In de oorlog draaien ze checkjes van het bijbelpapier. Het rolt beter, het plakt beter en het brandt beter. Nou goed. He? Ja, je weet wel dat men de Bijbel als mascotte heeft. Maar goed, dat gaat er nou niet over. He? Maar Maar het is het levende, eeuwig blijvende woord van God. Dat is een concrete aangelegenheid, daar kun je niet mee sjoemelen. Ik beweer dat de Bijbel zich sluit voor degene die zijn leven voor de Heer afsluit. En dat de Bijbel zich opent voor degene die zijn leven aan de Heer geeft. En dus niet zomaar een wetmatigheid, niet een mechanisme, maar het is het actieve gedrag, het levende gedrag eigenlijk van het woord Gods. Want het woord Gods is Christus. Ik ben nog steeds van overtuigd. 2 Korinthe zegt het ook wat uitgebreider. Dat de Bijbel zich sluit voor degene die zijn hart afsluit. En dat de Bijbel zich opent voor degene die zijn hart opent. En ik zeg de Bijbel, maar ik bedoel gewoon Christus. Want hij is het woord Gods. En vandaar dat je ook net zo goed christologie kunt bedrijven. De persoon van Christus kunt bestuderen. En nooit komt tot kennis van Christus. Hij laat zich niet kennen. Hij laat zich alleen kennen of hij neemt de bedekking weg, 2 Korinthe 3. Als men tot hem komt om zich aan hem te onderwerpen. Dat is het verhaal. En vandaar dat sommige geloven weliswaar de Bijbel uit hoofd kennen zo ongeveer. Maar absoluut niet zijn veranderd in hun denken. Dikwijls in tegendeel. Maar dat is gewoon omdat punt 1 nooit gepraktiseerd is. Namelijk, men zou zijn lichaam stellen tot levend, heilig, God en welbehagelijk offer. Daarna zou men zich voeden met het woord Gods. In alle oprechtheid, zich in de praktijk aan de schrift onder... Kijk, als men zich aan de Heer geeft en men onderwerpt zich niet aan de schrift, dan heeft men zich aan de Heer niet gegeven. Of andersom, als men zich aan de Heer gegeven heeft, dan onderwerpt men zich daarmee ook aan de schriften. En stelt zich daarvoor open. En waar dat gebeurt, daar zal dat woord Gods in onze harten gegraveerd worden. Door wie dan? Dat kan niet vanzelf. Dat zal de Heer zelf doen. Hij zou zijn woord in onze harten planten. Uitdrukking uit Jacobus dan. Enzovoorts. Maar hij doet dat actief alleen aan degene die hun lichamen gesteld hebben tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. En als dan dat denken veranderd wordt. Kijk, voor die tijd is men sowieso niet in staat, capabel, om de Heer te dienen. Heeft men geen vermogens om de Heer te dienen. Pas als dat woord zijn werk in ons gedaan heeft, zodat ons denken veranderd is geworden, pas dan worden wij eventueel bruikbaar voor de Heer. Het is net als dat je solliciteert bij Philips. Dat kun je doen, maar dan moet je eerst naar school. Ja, in Eindhoven zeg ik dat dan. Dat begrijpen jullie weer niet. Zeg ik in Eindhoven dan alweer. Philips met zijn eigen school. Dat is geloof ik niet meer zo, maar dat doet er niet toe. Weet ik ook niet. Maar wat voor diploma je ook had, al was het ook een technische hogeschool. Je gaat naar Philips, dan word je opgeleid door de Philips scholen. Leid hun eigen personeel op. Als je aanmeldt bij de Heer, enzovoorts. Er zit niks anders op, dan ga je naar school. Eerst moet het denken veranderd worden, bekwaam gemaakt worden. En Paulus werd gegrepen onderweg naar Damascus, maar reken nou maar eens uit hoeveel jaar het nog geduurd heeft voordat hij als tweede man mee mocht met Barnabas natuurlijk, op zendingsreis. En dat was zijn afstudeerproject. Nee, dat meen ik absoluut. En daarna ging hij alleen. Nou ja, nam hij anderen mee. Maar pas toen. En dat is de normale gang van zaken in de dienst van de Heer. Ik meen het. En ja, dat is niet uit ervaring, maar ook. Maar gewoon ook op Bijbelse grond. De Bijbel leert dat het zo gaat. En dat is de volgorde. Als men zich dus niet van zijn bediening bewust is, dan mankeert het waarschijnlijk aan punt 1 of aan punt 2. Namelijk, lichaam stellen tot God welbehagelijk offer. En daarna verandering van denken. De verandering van het gemoed. En daarmee een verandering ook van gezindheid. Daarmee worden prioriteiten in het leven verlegd. Dan worden dingen die oorspronkelijk bijzaak leken ineens hoofdzaak. En dingen die voor andere hoofdzaak zijn, voor de natuurlijke mensen in het algemeen, worden ineens ondergeschikt en onbelangrijk enzovoorts. Dat is waar het om gaat. En pas vanuit die positie is men in de praktijk in staat om de Heer te dienen. En dat bedoel ik niet alleen in een bediening die in het oog loopt, maar net zo goed in de dienst zoals we die als gelovigen gewoon van nature in onze eigen natuurlijke positie in het gezin en de maatschappij enzovoorts hebben. Dat meen ik absoluut. Dit is de volgorde. En als dit er niet is, als punt 1 en 2 ontbreken, dan komt punt 3 nooit, het beproeven van de goede, welbehagelijke wil van God. En als men dan toch zo nodig God wil dienen, nou ja, dan volgt men een cursus en gaan we solliciteren. Maar dat is wat de wereld doet. Toch? een cursus volgen, diploma halen en dan solliciteren. En, zo de, en dan de WW natuurlijk. Hè? Toch? Dat is hoe het meestal gaat. Maar dat is gewoon bij gebrek aan Bijbels inzicht. En dat is het dikwijls, ik spijt me te moeten zeggen, maar dat is dikwijls omdat men zich in werkelijkheid niet overgeeft aan de Heer. Zich niet aan hem onderwerpt en dan dus ook niet aan zijn woord. En als iemand dan zegt, wij zijn voor God dood en God kijkt niet naar ons om, laat ons aanmodderen tot aan de dag van de opname aan toe. Dan denk ik, ja, groot gelijk, zo is het ook. Maar dat is een gevolg van de eigen keuze die men gemaakt heeft. Dan wel van de keuze die men niet gemaakt heeft. Goed, daar zullen we bij laten. Ik beloof je dat we volgende keer weer naar gaan naar 1 Korinthe 12.